Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
En met welke boodschap staat u hier als melkveehouder?
Het kabinet loopt alleen met de kloten.
Maar we moeten een keer door deze hoepel.
Maar dat is eigenlijk ook een beetje het beeld van de zomer.
Maar betekent ook dat Lelystad niet open kan.
Ja, wat de namen zeggen. William Rutte, Michiel Vos, Evert Roemer, Adelheid Rozen en Joris Luijendijk. En de klanken zijn zoals vertrouwd. Die zijn van onze eigen DJ Thomas Robson. Die noem ik vaak niet aan het begin van de uitzending de laatste tijd meer. En ik merkte aan hem dat hij daarmee zat. Dat hij een beetje wegkwijnde. Dat zijn houding ook anders werd. Zijn werklust werd minder. En ik vind het ook heel belangrijk dat hij nu even genoemd wordt. DJ Thomas Robson, dames en heren. Want ja, Joris Luijendijk, het gaat zomaar mis. Hè? Op een gegeven moment ben je even de focus kwijt op mensen en dan raak je ze kwijt, hè?
Ja, en dan vind je ze nooit meer terug.
Nee, dat is echt zo. Ja. Herken je dat?
Ja. Zoveel mensen die ik nooit meer terugvind. Ook wel rustig.
Oh, je vindt het fijn?
Ja, ach ja.
Zijn er ook mensen die je kwijt bent geraakt onderweg waarvan je het jammer vindt?
Ja. Als schieten, ja, daar zou ik over na moeten denken.
Ja. Dat is lastig, begrijp ik. Ik zie het spontaan. Dit is de bedoeling van dit programma. Je kent het hoop ik een klein beetje, maar ik heb geen flauw idee welke kant het op gaat eigenlijk.
Ja, dat is wel goed. Dat is ook een van de gasten, Adelheid Rozen. Ja? Geweldig om hierbij te zitten. Wat haar werk zo fantastisch maakt, is dat je van tevoren nooit weet waar ze uitkomt.
Nee, en dat weet ze zelf ook niet. En dat is het fijne er ook aan. Ja. En dat is ook altijd het leuke met Adelheid. Wij komen altijd op plaatsen, ja, verbaal dan, hè, voor de duidelijkheid. Waar we zelf nooit van verwachten dat we er zouden komen. Dus ik ben weer heel benieuwd. Ze komt als slotstuk.
Ja.
Jij bent de opening.
Ik ben de opening, ja.
Ben je een beetje uitgedeeld over die 7 vinkjes inmiddels? Of?
Nee, man. Ik begin pas.
Je begint pas?
Ik begin pas, ja. Nee, de vraag hoe je nest en je lichaam je leven hebben beïnvloed raakt iedereen. Want iedereen heeft een nest en iedereen heeft een lichaam.
Ja.
Dus ik lul me tong blauw, man.
Ja, nee, ik word er een beetje moe van. Ik zag je laatst weer bij Galit en Sofie zitten. Wat was nou de insteek van dat gesprek? Waarom had hij jou nou uitgenodigd?
Nou, ik was sinds ik één keertje bij Buiten was geweest om te praten over het boek, was ik helemaal niet meer op televisie geweest. En inmiddels is die term de 7 vinkjes bijna in het nationale spraakgebruik opgenomen.
Ja, je bent goed bezig, hè?
En ik kreeg enorm veel brieven van mensen die zeggen, je moet zo huilen bij het boek of wat een eye-opener.
Zo slecht vonden ze het? Nee, toch?
Ja, echt. Dat maak ik nou los bij mensen.
Ja.
En dus was de insteek zo van, wat heb je eigenlijk geleerd sindsdien?
Oké. Nou, wat heb je geleerd sindsdien? Ik kwam er niet helemaal uit in dat gesprek. Ik zat ernaar te kijken en denk, waar zit ik nou naar te kijken, dacht ik steeds.
Nou, wat ik echt interessant vond, was dat ik dus, ik werd op een gegeven moment een soort Siewert van Linde. Toen dat boek uitkwam, dus van extreem rechts tot soft rechts, tot soft links, tot radicaal links, die gingen we allemaal pakken. En toen, dat was een soort pesten eigenlijk. Want dat waren ook mijn collega's.
Is dat zo? Vaak. Is dat pesten?
Zo ervoer ik dat wel, ja.
Ja, echt waar?
Ja. En nee, dan
moest ik op zijn tijd.
Nou, ik ben een heel gevoelig jongetje. En dan moest ik s'nachts naar de wc. En dan dacht ik niet over nagedenken. Dan ging ik wel over nadenken. Kwam ik niet meer in slaap. En wat ik nu merkte is, dus ik ging afspraken vergeten. Ik ging dubbele afspraken maken. Ik fietste verkeerd en zo. Ik werd echt slechter in wat ik deed.
Maar dit klinkt als een probleem. Dit.
Nou ja, ik vond het op zich, ja, op een pijnlijke manier, toen ik op terugkeek, interessant om te merken. Dat ik dacht van, dit heb ik nog niet meegemaakt. Maar hoeveel mensen worden niet de hele dag gepest of uitgesloten. En ze zitten echt heel erg onder hun niveau. En toen besefte ik eigenlijk wat een belofte er zit in dat die hele idee van diversiteit en inclusie. Dat als straks het zou lukken om iedereen zich op zijn gemak te laten voelen zoals ik me normaal altijd voel.
Ja.
Dan zouden mensen zoveel beter worden in hun werk. Dus zoveel betere verpleegster worden. Zoveel betere juf, meester, leraar, journalist en dat soort dingen.
Nee, maar dat bedoel ik ook bij Thomas, weet je wel. Als je hem kwijtraakt, als je hem niet de aandacht geeft en de credits die hij ook verdient in dit programma, dan voelt dat misschien ook zo.
Ja, maar nou ga je niet zeggen zoek de verbinding. Want daar kan ik echt niet meer tegen als mensen dat zeggen.
Oh, dat is voorbij? Dat mag niet meer?
Nee, het mag wel, maar op een gegeven moment zo'n term die begint heel goed. En denk, ja, zoek de verbinding en laat de verbinding. Iedereen zegt het dan, dan verliest het echt al zijn kracht.
Nee, dat kan met die 7 vinkjes ook gebeuren op den duur.
Ja.
Dan heb je hem weer met z'n 7 vinkjes.
Ja, dat is inderdaad. Nou, zeker mensen die dus niet willen nadenken over alle privileges die ze hebben gehad. En helemaal mannen zoals ik, die dus eigenlijk nooit met verschil omgaan, behalve vanuit een dominante positie. Wij kunnen niet weten hoe het voelt om uitgesloten te worden. Die willen hier helemaal niet over nadenken.
Maar wat dat mij verbaast, wat je net zegt, je fietste de verkeerde kant op, je maakte dubbele afspraak, je was echt van het padje, als ik het zo hoor. Je sliep slecht van iets waarvan ik denk van, ja, hoe heftig was dat nou eigenlijk dan?
Nou ja, dan zou ik je aanraden om eens 3 jaar voltijds aan een boek te werken, tijdens corona, in een afgesloten ruimte. En dat is echt al een zogeheten mindfuck.
Ja.
En dan is het eindelijk af en dan denk je, nou nu, wat wat, laten we hopen dat mensen het opmerken. En als ze het opmerken, ik ben benieuwd wat ze ervan vinden.
Ja.
Maar ze weigeren te lezen. En vervolgens zeggen ze, jij bent Satan. Want je hebt allerlei dingen geschreven, hoewel we het boek niet hebben gelezen. Dat is echt een nachtmerrie
Satan,
voor een schrijver.
Satan, okay. Ik bedoel, we hebben het onlangs, je was je ook eerder te gast, daar stonden we nog na afloop even te praten. In je eigen belevingswereld wordt alles altijd veel groter. Ja. Hè?
Nee, helemaal.
En als, ik heb natuurlijk ook van buitenaf naar kijkt, denk je, nou weet
nee,
je.
Nee, zeker weten. Maar dus als ik bijvoorbeeld ook van kleur was geweest, had ik veel meer incasseringsvermogen gehad. Want als persoon van kleur in Nederland, helaas, maak je wel wat mee. Als vrouw had ik dat gehad. Als ik LHBTI was gehad. Als mijn ouders uit de arbeidersklasse waren gekomen. Ik had me ingevochten in de hoogopgeleide middenklasse.
Je hebt het gewoon niet getroffen. Daar komt op neer.
Nou ja, ik had mannen zoals ik hebben heel weinig incasseringsvermogen.
Ja.
Hubert Bruls, weet je, is ook een zevenvinkje. Die werd laatst, geloof ik, bal gehakt genoemd. Ja, die eiste excuses.
Nou ja, dat ben je niet. Ik bedoel, de associatie. Ja.
Incasseringsvermogen. Weet je, als, stel je voor dat Sylvana Simons zou zeggen, nou, als jij mij beledigt vanaf het niveau bal gehakt, dan maak ik er werk
van. Omdat ik een zesvinker ben, kan ik zo goed tegen al die onzin die ik over me heen krijg. Of?
Ik denk dat het feit dat jij je niet begon in het reservaat, de autochtone hoogopgeleide middenklasse, en jij je moest invechten, dat je op een andere manier bent gaan praten, dat je dat eigenlijk met ieder tentamen dat je haalde de kloof met je ouders groter werd. Terwijl met bij mij ieder tentamen dat ik haalde werd de kloof kleiner. En bij de diploma-uitreiking hoorde ik er voor altijd bij. Ik denk dat dat jou een soort levenservaring heeft gegeven die ik heel graag ook bij ons, bij de volgende premier zou zien. En bij de volgende minister van Justitie en zeker van Sociale Zaken, maar ook bij de hoofddirecteur van de Volkskrant. Allemaal van die plekken waar nu zeven vinkjes zitten, die eigenlijk niet weten hoe het is om je in te vechten. En die dan tegen de rest van de bevolking zeggen, weet je, je moet je invechten.
En je hebt ook gezegd, laatst bij Diana was het volgens mij, het zou mooi zijn geweest als op meerdere ministeries mensen werkten wiens ouders laag geletterd waren, zodat ze ook konden invoelen hoe al die situaties bijvoorbeeld met toeslagenaffaire zo zouden zijn, toch?
Ja, als je kijkt, bij de toeslagenschandaal zit geen enkel zevenvinkje bij de slachtoffers. Maar de mensen die moesten opstappen vanwege het toeslagenschandaal zijn allemaal zevenvinkjes.
Ja, even voor de duidelijke mensen, ik denk dat iedereen het begrip kent, maar leg ze nog één keer kort uit. Want als je net in je auto stapt, je denkt, waar hebben die gasten het over met die zevenvinkjes?
Inderdaad, dus je bent man-wit hetero, dus je kan niet weten wat discriminatie is. Dan heb je minstens één ouder met een Nederlandse cultuur, dus je hebt niet aan de Nederlandse cultuur hoeven wennen, die kreeg je al mee. Je hebt één ouder met geld, opleiding of status, die jou dus door het onderwijssysteem konden loodsen. En waardoor je waarschijnlijk ook al ABN spreekt thuis. En dan heb je de hoogste opleiding van het land. Dus je wordt ook nog behandeld als een soort superieur mens. VWO of gymnasium en dan universiteit.
Kijk even naar William Rutte.
Nou, je komt niet ver.
Hetero, wit. Ouders, je vader was cameraman, je moeder was huisvrouw. Je bent vrij snel met school gestopt. Je, bent, je kan beter de microfoon gebruiken, Willem.
Ja. Ja, op mijn 16 al. Dus dat,
ja, dus ook niet afgemaakt, nee.
Nee, nee. Geen diploma's.
Nee, ouders niet hoog op. Nee, ja, dat zijn er een stuk of 4, denk ik dan. Zo, dan toch, daar komt hij op ongeveer.
Ja, en zou jij nu van kleur zijn, dan zouden mensen zeggen, ja, geen diploma, geen kwaliteit. Maar omdat jij wel man bent en wit, en volgens mij ook hetero,
ook
wordt jou eigenlijk heel veel voordeel van de twijfel gegund. En kon jij je dat dus ook permitteren? Dus wat je ziet bij mensen van kleur, immigranten, dat als die hun opleiding niet afmaken, dan wordt dat gezien als bewijs van gebrek aan kwaliteit. Terwijl bijvoorbeeld Josias van Aartsen, Arjan Noorlander, Charles Groenhuizen, Hans Dijkstal, nooit afgestudeerd.
Nee.
Maar dat maakt niet uit, want het zijn voor de rest helemaal mannen zoals ik.
We gaan er zo over doorpraten met William Rutte. Tot zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vrijdag 24 juni, we zitten in de Skylounge Doubletree bij Hilton Hotel. Mijn co-host heet Joris Luijendijk. Die geniet optimaal van het uitzicht, merk ik. Ja, optimaal, hè?
Ja, mijn stad, man, dit.
Dus jouw stad?
Ik ben hier gewoon geboren.
Ja. Willem Rutte, wat is jouw stad?
Nou, niet Amsterdam. Oh. Utrecht vind ik leuker.
Utrecht.
Ja, Utrecht vind ik leuker.
Fijner, mooier, leuker.
Nou, gezelliger.
Oh, ook dat kan ook, natuurlijk allemaal.
Ik ben er niet geboren, hoor, maar ik vind het gewoon een leuk stad.
Ja, het is niet erg.
Nee.
Nee, ik neem het je niet kwalijk.
Oké, ja, je weet maar nooit.
Je hoeft je niet te verontschuldigen, hoor. Je weet waar je bent. Dus altijd een warm bad hier.
Ja, we zijn heel inclusief.
Absoluut.
Komen de heel mensen inclusief. Ook altijd dat warme bad. Morgen groot feest.
Ja.
55 jaar. Oh nee, dat was 35.
35.
35 jaar fotograaf, ja. Wat gaat er gebeuren morgen?
Nou ja, een grote opening met een hoop gasten en hopelijk mensen die met een glimlach op hun gezicht de deur weer uitgaan.
Ja. Maar dat zal toch wel met jouw foto's, over het algemeen. Umberto komt al met een glimlach binnen, natuurlijk.
Ja,
zo kennen we Umberto.
Ja.
Ik heb Umberto eigenlijk nog nooit boos zien kijken, jij wel?
Nee, niet.
Nee,
ik heb hem ook nog nooit chagrijnig meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen.
Altijd vrolijk.
Ja. Kan je een voorbeeld dan nemen, Wilfred?
Ik zeg net dat ik het zonnetje in huis ben hier, het warme bad.
Maar hij moet natuurlijk ook altijd heel beducht zijn voor het stereotype een boze zwarte man.
Is dat zo? Je gaat nu steeds in die theorieën zitten van jou, hè? Pas op, hè? Niet alles heeft een reden.
Ja, ik kan het ook niet voor hem invullen, hoor. Maar dat is wel wat ik wel eens heb gehoord.
Ja?
Maar wat ik vooral afvroeg, als jij verleidt die mensen om toch iets van zich te laten zien in die foto's, hè?
Ja.
Kan jij iets vertellen over die verleidingskunst?
Nou, ik denk dat die verleidingskunst meer zit in ze lekker en gerust laten voelen. En vooral om het heel snel te doen, zodat ze het niet zo doorhebben gehad wat ze hebben gedaan. De kunst is vaak het snel doen. Zodat,
dat vind ik heel belangrijk altijd als William bij ons langskomt.
Nou ja,
hoeveel tijd heb je nodig, William? Ja. 8 minuten, ik zeg, hartstikke goed. Als je er 7 van kan maken, vind ik het ook goed. Ja.
Nou ja, dat is vaak, zeker bij hele grote wereldsterren. Als je tegen ze zegt, joh, ik kan het in 1 minuut doen. Fantastisch vinden ze dat. Dan geven ze alles in die 1 minuut. Ja. Zo werkt dat gewoon. Ja.
En wat is dan alles?
Nou, dan kan je gewoon zeggen, oké, wat wil je? Wat voor een expressie wil je? Dit is zo'n soort verhaal komt erbij. Ik wil iets heel blijs. Hup. En dan gaan ze ervoor. Dus dat is wel prettig werk op die manier.
Hoe goed ben je dan eigenlijk?
Nou, ik schat mezelf niet heel hoog op de wereldranglijst van fotografen. Maar ik kan heel goed met mensen opschieten. En vooral met mensen met enorme ego's. Omdat ik ze gewoon de ruimte geef om die ego's te hebben. Omdat ik het heel leuk vind. Ik vind mensen met ego's heerlijk. Vind ik heerlijk om mee te werken.
Het is wel mooi omschreven dit.
Ik voel me ook helemaal op mijn gemak. Ja.
Maar dat begon al op je 12e. Dan ging je naar Doe Maar toe, begreep ik. Ja. Dat heeft zich doorgezet. En eigenlijk hebben Henk en Henk jou een beetje geadopteerd.
Ja.
Henk Westbroek en Henk Temming.
Ja, nee, mijn vader overleed toen ik 16 was.
Ja, dat vertelde je onlangs toen we naast elkaar zaten in de bank bij Willem Verkennen. Ja, dat was een heftig verhaal, zeg.
Ja. En toen ik op weg naar huis reed, zei ik tegen mijn 2 schoonzussen die mij dat net verteld hadden, ik ga nooit meer iets doen wat ik niet leuk vind. En dat heb ik ook nooit
school
meer
afgegaan.
Ik ben meteen van school afgegaan, want dat vond ik het minst leuk.
Ja, ging een vinkje.
Mijn vader wilde graag dat hij cameraman zou worden. Heb ik ook niet gedaan. Dus ik ben
je zou het eerst wel doen, want je was een pleaser, zei je?
Ja, ja.
En toen dacht je, nu ga ik dat niet meer doen.
Nee, ik dacht, ik hoef niet meer te pleasen. Hij is het niet meer.
Nee.
Dus ik ga nu voor mezelf. En dat doe ik nu 35 jaar lang. En dat is best goed gelukt.
Maar dat is wel bijzonder. Henk Temming en Henk Westbroek. Henk Westbroek heeft je ook je moeder gebeld, toch?
Ja, die heeft toen mijn moeder gebeld en zei, Joria, geef die jongen een kans, joh. Die vindt het helemaal niet leuk op school.
En toen was het klaar.
En toen dacht ze, ik kreeg een aanbieding van Hitkrant om daarvoor te komen werken. Ik zat natuurlijk, ik moest weer terug naar school. Dus had me al een beetje tijd afgegeven. Ja, toen kwam die aanbieding. Toen dacht ik, het is of Hitkrant of ik moet nog 10 jaar over school doen, want dat ging niet zo heel goed.
Dus
toen Henk het had gebeld, dat zei ze, ga maar 8 maanden klooien. Als over 8 maanden nog niks is, dan ga je weer terug naar school. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren, want ik wilde echt niet meer terug naar school.
Lekker doorgeklooid. Toen werd je ook nog de huisfotograaf van Tour Limited. Mocht je de hele wereld zien?
Ja, ook nog.
Kun je even kort omschrijven hoe dat was?
Limousine in, limousine uit, first class, business class, groepies.
Groepies?
Hele bende erbij.
En Nens leren kennen toe?
Ja, ook nog.
Ben je getrouwd ook?
Ook nog, ja.
Jongen, de man heeft wat meegemaakt.
Turbulent leven.
Je
vergeet het soms helemaal.
Ja. Nog een paar hitjes geschreven met haar, begreep ik ook?
Ja, ook nog. Ja. Puur uit armoede gewoon. Want ze moest aan het werk. Nou ja, ze had ruzie met die band waar ze in zat. Ze had niet veel te doen. Dus toen zijn we maar zelf liedjes gaan schrijven. Want ze had een soort probleem met haar platenmaatschappij. Die wilde haar geen producer schrijven. Want die wilde natuurlijk dat ze of terugging in die band of ontslag nam. Maar ja, dat ging om te veel geld. Dus we zeiden, we gaan zeker geen ontslag nemen. Dus toen zijn we zelf maar liedjes gaan schrijven.
Oké, en waar ging dat mis uiteindelijk dan?
Haar producer.
Nee, ik bedoel eigenlijk jullie relatie, hoor.
Oh, onze relatie, oké. Okay. Veel te jong. We zijn eigenlijk getrouwd om de platenmaatschappij dwars te zitten. Heel eerlijk. Ja, het was echt zo. Zij mocht geen vriend hebben. Want dat was in die tijd, als je popster was, mocht je geen relatie hebben. Toen dachten we, fuck jullie, dan gaan we gewoon trouwen. Dan kun je er niet meer omheen.
Nou, dat is echt terugslaan. Is dat?
Ja, dat is echt terugslaan. Gewoon, ja.
Heb je even goed te pakken genomen?
Die zullen ze gevoeld hebben.
Ja, eigenlijk mezelf.
Maar goed, uiteindelijk heeft het je gebracht waar je nu bent. Waar ben je nou het meest trots op? Sorry dat ik even dominant ben. Je mag zo echt in gaan grijpen, hoor.
Nou, ik ben het meest trots op dat ik als jochie zonder enige schooltalent, zonder diploma's, dat ik toch al 35 jaar lang dit werk mag doen. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Want ik was het zorgenkindje van mijn moeder eigenlijk. Die had iets van, wat gaat er van terechtkomen?
Hij is nu wel bij de top. Is hij nou een klassemigrant of niet? Of mag dat niet meer als je geen niet voldoende vinkjes hebt dan?
Ik weet niet of je dus... had die ouders dus een hoge opleiding of geld? Of?
Nee, geen. Dus allebei geen hoge opleiding. Ja, nee, allebei self-made.
Ja, dan zou je een klassemigrant zijn. Dus iemand die inderdaad van de een niet verhuisd is tussen landen, maar tussen sociale klasses.
Oh,
ben je ook anders gaan praten?
Nee, volgens mij niet.
Nee. Hoor je ook niet echt? Nee, dat is wel duidelijk.
Aan welke foto heb je de beste herinneringen?
Oh, mijn hemel. Dat wisselt nog wel eens bij mij. Op dit moment is dat eigenlijk de foto van Henny Vrienten, de laatste die ik van hem gemaakt heb. Omdat hij heel mooi voor me in de studio de gitaar pakte en een mooi liedje voor me ging spelen. En op een gegeven moment een pauze nam en zijn ogen dicht deed. En toen drukte ik af. En die hangt nu ook heel groot in het museum. Ja, ik krijg altijd, als ik erover praat, krijg ik er kippenvel van. Soms kan een foto je echt naar een moment trekken. En dat vind ik zo lekker aan al die foto's. Straks is het voor iedereen is het een foto van een artiest. Maar voor mij zijn dat allemaal herinneringen van de afgelopen
jaren. Hangt U2 er dus ook bij?
U2 hangt er zeker bij.
Want?
Ja. Nou ja, 5 minuten nadat ik U2 had gefotografeerd, kreeg ik te horen dat mijn moeder overleden was. En zat ik aan de andere kant van de wereld. En ik wilde ze al sinds mijn 17e graag voor de camera krijgen. Nou had ik ze voor de camera. En nou zat ik aan de andere kant van de wereld. En wilde ik terug naar huis. En dacht ik, was ik maar niet gegaan.
Nee, want ze was ziek. En ze had eigenlijk beloofd dat ze het nog zou volhouden. Ja. Toch? Dat je terug mocht komen.
Ja.
Dat ze het nog vol zou willen houden voor jou.
Maar ben je goed ingelicht, joh.
Ik lees me helemaal stiekem best wel in. Maar dat moet je niet verder vertellen. Hè? Ik probeer dat imago vol te houden. Maar wat doe.
Hij komt zo heel gemakkelijk 5 minuten voor de uitzending binnenlopen. Maar hij weet alles. Goed hoor. Vind
maar
ik
dat was dus heel heftig.
Absoluut.
Dus wat krijg je dan als je die foto hetzelfde gevoel is wat je net over Henny Vrienten zei?
Als ik die foto zie, dan dat was voor mij de realisatie van dat alle dromen die je hebt totaal niet in verhouding staan tot de lieve mensen die je om je heen hebt. Want dat slaat eigenlijk nergens op die foto. Ik denk ook, waarom wilde ik dat eigenlijk zo graag? Waarom wilde ik zo graag die band op de foto hebben? Wat heb ik ervoor teruggekregen eigenlijk? Niks. Een kutherinnering heb ik ervoor teruggekregen.
Ja, zeker.
Dus waar je vader de dood van je vader jou bevrijdde,
ja,
sloot de dood van je moeder je eigenlijk weer op.
Nou, dat is wel heel mooi, ja. Zo heb ik het nog niet bekijken, maar daar heb je eigenlijk wel een beetje gelijk in.
Dat is een ander niveau wat je gelijk mee maakt deze uitzending. Al een paar keer valt me
dat is toch dat ene vinkje, hè?
Ja, dus dat is anders. Ene vinkje extra.
Ja, dat ene vinkje extra. Dan heb je net VPRO meteen. Dit. Ja, het is geen BNR. Zeker niet de BNR voor mij hier op dit moment. Dat is gewoon bijzonder. Maar wat jij mij in de kerk ook vertelde over je vader, dat was voor jou misschien ook wel weer een afsluiting dan dat Willibrord dan overleed.
Zeker,
dat was de beste vriend van je vader.
Dat was zijn beste vriend. En voor mij was dat de enige houvast nog qua verhalen van mijn vader. Want ik op 16 jaar geleden is die overleden voor mij. En ik kende mijn vader natuurlijk amper, want die was altijd op reis. Met Willibrord ook overal de wereld op geweest. En die hebben wat gehoerd en gesnoerd, zeg maar.
Zo kan je het ook
zoals mijn moeder dat vroeger zei. Dus die hebben flink geleefd, zeg maar. En dus ik kon aan hem nog wel eens dingen vragen. Van, hoe zat dat met die ouwe? Was dit en dat? Hij wist natuurlijk overal antwoord op te geven. En hoe ouder je werd, hoe meer die eigenlijk losliet. Dus de enige die dat nog kon, was hij. En die is nu weg. Dus dat is pijnlijk. Maar hij heeft een prachtig leven gehad.
Hij
hangt ook in het museum.
Hij hangt er ook bij.
Ja, ik heb hem er absoluut bij.
150 icons morgen.
Ja.
En waar moeten mensen aan denken dan? Noem nog eens een paar. U2 sowieso.
Adele, Herman Brood, Kurt Cobain, Johnny Depp, Brad Pitt. Iedereen die zo'n beetje kan verzinnen. En ook een heleboel Nederlandse mensen. Ja. Ook nieuwe generatie. Dua Lipa dan weer. Dat is een voor nieuwe generatie. Het is een heel breed begrip bij icoon. Iedereen heeft een eigen icoon. Jij zal hele andere iconen hebben dan ik. En jij waarschijnlijk hele andere weer dan wij. Wat is nou voor jou een icoon?
Leonard Cohen.
Ja, zie je. Ja. Leonard Icon. Ja.
Willem Ruis.
Willem Ruis,
dat is een heel andere icon.
Ja, zie je. Dus we hebben allemaal, ik, Paul McCartney. Dus we hebben alle drie een totaal andere.
Ja, en mensen kunnen daar ook nog gewoon naartoe als ze willen? In het museum binnenkort?
Ja. Vanaf zondag is het voor het alle publiek open, zeg maar. En zondag ben ik er ook zelf. Dus dat is wel een hele leuke dag. En ik ga ook heel leuk. Ik ga af en toe bezoekers eruit trekken. Ik heb in de Paul Huffzaal een studio opgebouwd. En af en toe trek ik een bezoeker eruit die ik ga portretteren. Gewoon omdat ik dat leuk vind.
Wat leuk. Nog één anekdote. Brian Adams, mocht je ook niet fotograferen?
Nee, die wilde dat niet. En ik zat in de kantine met de allernieuwste camera van een merk een beetje te klooien. Hij kwam naast me en hij zei, waar heb je die camera vandaan? Ik zei, ik word een beetje gesponsord. En, te gek, wat ga je ermee doen? En ik zei, ik wilde vanavond foto's maken. Van wie? Ja, van jou, maar het mag niet. Nee, maar dat is goed, joh. Maak maar foto's.
Kijk, en, zo werkt dat, hè?
En na het optreden kwam hij naar me toe en zei, is het goed gegaan? Is het een goede camera? Nou, veel succes. Ja, dat is toch leuk.
Uiteindelijk is met mensen omgaan heel belangrijk.
Ja, toch?
Ja. Belangrijke eigenschap.
Ja, alle belangrijke.
Die gaat je goed af.
Om mijn vak zeker.
Ik heb nog nooit iemand ontmoet die onaardig vindt, namelijk.
Nou, daar ben ik blij om.
Ik ken genoeg mensen omgekeerd die daar heel anders over denken. Weet je wel? Dus ja.
Wie zou je nog willen fotograferen?
Obama.
En is dat om de persoon of om de karakteristieke kop?
Ik heb een foto van hem gezien toen hij begon. En na die 8 jaar, en dat vond ik zo intrigerend. Wat een kutbaan moet dat zijn, president. Echt, die man was 30 jaar ouder geworden. En ik vind dat hij zo'n mooie kop heeft. Ik ben totaal niet met alles met hem eens. Maar ik vind hem wel een fantastische
president. We hebben hier Michiel Vos zo meteen.
Ja.
En zijn schoonmoeder, die zit er wel goed in natuurlijk. Hè? Dus die kunnen we misschien nog even wat laten regelen natuurlijk. Toch, hè?
Ja, dat is even aan de vraag.
Met jouw sociale vaardigheden.
Ja, Michiel Vos zo meteen even. Nou, je schoonmoeder Proosie, dan gaan we voor tekenen. Elkaar. Dankjewel, William. Veel
dank jullie wel.
Ook.
Ja, okay. Dankjewel.
Goedjes.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
Als we deze plannen door gaan voeren, dan hebben we geen mooi platteland meer.
Met het bericht dat de twee landen dus inderdaad kandidaatleden kunnen worden.
Waar heeft u nou meer begrip voor? Voor de boeren of voor de politiek?
Voor de boeren en voor de plattelanders.
Ja, het is wel een uitzending met kanonnen. Michiel Vos, Bennet Hammelburg en Joris Luijendijk. En ik mag er gewoon bij zitten, ja! Oh, oh. Ja, ja! Wat een feest, zeg! Leuk is ook dat Michiel Vos zelfs zijn vrouw heeft meegebracht. Nou, Michiel, wat een bijzonder moment, zegt dit.
You gotta bring the wife.
Yeah. You gotta bring the wife, ja?
You gotta bring the wife.
Ja, yep. Wat leuk. Ja, binnenkort je schoonmoeder nog, dan hebben ze allemaal gehad hier. Kijk, gezellig, man.
Het duurde 10 seconden voordat ze... Ja, heel, heel goed.
Ik zag je ook even praten met William. Heeft hij het al kunnen regelen? Dat jij
ja, even... die heeft al... Ja? William is heel snel. Die jongen die is razend.
Toegeslagen. Ja. Hij kan binnenkort
Obama. Dat is
echt
een zakenman.
Geweldig, man.
Geen fotograaf, is een zakenman. Gewoon.
Altijd goed dat je er bent, trouwens. Je komt hier liever niet, dat weet ik. Maar als we dan echt aandringen, dan wil je komen, toch?
Wilfred, thank you for having me. Ja. 6 keer gevraagd of ik alsjeblieft mocht komen. Nu heb je me eindelijk toe.
Ja, hartstikke leuk, man. Dat geldt ook voor Bennet Hammelburg. Die wil liever ook niet. Maar ja, die wordt opgedrongen door de hoofdredactie van het eind van de week. Altijd even Wilfred een klein duwtje geven.
Geen keus.
Geen enkele keus, nee. Niks wat heeft dat er jou trouwens geleerd, Joris Luijendijk? Nadat je verschrikkelijk in de goot terecht bent gekomen met je gevoel, zeg maar. Dat je de weg kwijt bent geraakt, niet meer sliep, de weg kwijt was op de fiets. Wat heeft het je nu gebracht? Ben je nu wel meer in evenwicht weer? Stabiel?
Ik heb zoveel aardige reacties gehad op mijn boek. Dat klinkt een beetje als zelfpromotie, maar dat is werkelijk zo.
Ja,
nog nooit zoveel reacties gehad van mensen die echt zeiden van je hebt me de ogen geopend of ik moest zo huilen. Omdat ze het zo slecht vonden, maar omdat het dus iets raakte en een aantal ervaringen samenbracht. En, zo, en dat geeft wel echt. Dat is zo mooi als schrijver.
En die willen er ook allemaal van uitkomen. Hè? Die directeur van het ziekenhuis, die ook zei: fantastisch boek. En dat is inderdaad, zo heb ik het nooit bekeken. Maar die wilde niet in openbaarheid met jou erover praten.
Nee, want die zegt dan: stort ik mijn ziekenhuis in een Twitterstorm. Waardoor we in dat ziekenhuis gewoon dagenlang niet meer aan ons werk toekomen. Omdat we in de media zo, die nu zo giftig is, gewoon alleen maar door het slijk worden getrokken.
Maar ze schieten toch niet op? Twee jaar geleden hadden we de discussie over Aquasie bij ons in het programma. En toen heb ik een heel lang gesprek gevoerd met Ruud Gullit. En toen vertelde hij me verhalen over wat hij zelf had meegemaakt. Daar schrok ik echt heel erg van. En toen zei ik tegen hem van, maar Ruud, dit moet je komen vertellen. Als mensen horen van jou, van een van onze grootste iconen, wat je allemaal hebt meegemaakt, dan zullen mensen daarna gaan luisteren. En toen zei hij, nee, het is jullie probleem. Los het maar op in het programma. Maar dan schiet het toch niet op als mensen zoals die directeur van het ziekenhuis, of in dit geval Ruud Gullit, er dan niet aan mee willen gaan doen op zo'n moment.
Ja, al denk ik, het is echt anders. Want Ruud wil niet praten over pijn, terwijl deze ziekenhuisdirecteur niet wil praten over zijn privileges om zijn ziekenhuis te beschermen. Dus dat is wel echt van een andere.
Maar is het niet zo dat als je dat probleem wil veranderen, er mensen moeten opstaan om daarbij samen
die kant op te gaan? Het zou echt fijn zijn als er een soort van ruimte ontstaat waarin je kan praten over hoe je bij kan dragen aan een betere wereld vanuit wat je allemaal mee hebt gekregen. Hmm. Hoe je dus je privileges kan gebruiken. En op dit moment is het heel ingewikkeld. Wordt gezegd van, doe nou eens aan zelfreflectie, witte man. En dan, maar zonder jezelf centraal te stellen. Nou, dat is best wel moeilijk. Ja. Spreek jezelf eens een keer uit, maar neem geen ruimte in. Gebruik je privileges, maar wees geen helper. Dat zijn echt hele moeilijke opdrachten.
Een contradictio in terminis, als je het zo zegt.
En als dat in zo'n giftige publieke opinie, waarin je als je het fout doet, je wordt afgemaakt en je doet het altijd fout. Ja, dat dan mannen zoals ik zeggen, weet je wat, het is zoveel veiliger om niks te doen. Hmm. Weet je wat, ik doe gewoon niks, ik doe gewoon duurzaamheid.
Ken je dit, Michiel?
Ja, in Amerika steeds minder mensen zeggen iets als ze worden aangevallen. Want het is zo giftig en het is zo poisonous en het is zo gevaarlijk eigenlijk.
Ja.
Dat je denkt van, weet je wat, ik heb een fout gemaakt en ik moet me nou verantwoorden. Nee, ik doe het niet. Ik doe gewoon de Rutger. Ik zeg niks.
Hoe gaan we het dan met z'n allen oplossen?
Nou ja, in Amerika lossen we het niet meer op. In Amerika zijn we gewoon nu aan het vechten. Over alles. Werkelijk over alles. De hele dag over alles. En het is niet alleen links-rechts. Het is ook arm-rijk, of hoe je dat ook wil noemen.
Maar wij hier toch ook in Nederland steeds meer?
Ja, steeds meer. Je ziet het.
De boeren die de wegen bezetten.
Amerika ligt wat dat betreft nog steeds ouderwets een beetje voor. Cultureel gezien, politiek-cultureel gezien, vind ik. En je ziet gewoon, het gevecht is bij ons gewoon tot op het tandvlees. Het is keihard en het gaat overal over. Niks is meer heilig. Er is geen respect. Nul.
Nee.
Niet voor de heilige huisjes, niet voor de elite, niet voor mensen die een beetje hebben doorgeleerd. Alles is verdacht. Heel veel mensen zitten in de complotten. Niet iedereen. En het systeem is er nog steeds. Maar we zijn wel echt keihard aan het knokken over alles.
En dat is ons voorland, Bernard?
Nou, dat weet ik, maar hopen van niet. Ik denk het niet, omdat Nederlanders zijn in het algemeen, ook in, als de tegenstellingen enorm oplopen, ietsje gematigder. Je ziet bijvoorbeeld ook minder vechtpartijen. Dat gebeurt wel. Maar Nederlanders vliegen elkaar minder snel in de haren. In Amerika bij het minste geringste rammen ze elkaar in elkaar. Ja.
Schieten
een mes, schieten elkaar overhoop. Dat heb je hier iets minder. Dus ja. Ik heb steeds maar
die wapenwet nou wat aangepast, begreep ik? Of, ja,
maar het stelt niks voor.
Nee, dat stelt vier kogels in het pistool en
het gaat
allemaal net niks. Weet je wel?
Het gaat gewoon om het recht om wapens te bezitten. Daar is nog nooit president geweest die daar iets aan heeft willen doen. Nee. Geen enkele.
Ooit. Obama heeft het wel geprobeerd in het begin.
Ja, okay, Clinton heeft het geprobeerd. Nee. Maar niet, nooit gezegd, ik ben tegen het bezit van wapens.
Nee.
Nee, dat kan niet. Nee, het gaat over vrijheid en dat ligt echt heel anders in Amerika. Daar kun je niet aankomen. Dat is een ding waar je niet aan
kunt. Hoe zit het met abortus dan?
Zo ook nu, het wordt nu teruggegeven aan de staten. Abortus is uiteindelijk nu Roe v. Wade, de uitspraak die abortus zeg maar veilig stelde, is nu net omgedraaid, 10 minuten geleden zo'n beetje. Dat wil zeggen, elke staat mag min of meer, heel kort samengevat, doen wat hij wil. Als Oklahoma wil zeggen, geen abortus meer. Ook niet in het geval van verkrachting of dood van de moeder of dood van het kind. Maakt allemaal niet uit, wij doen geen abortus meer. Dan is Oklahoma in staat dat te doen. En als New York zegt, wij blijven abortus wel providen, leveren, we hebben klinieken daarvoor, dan kan dat. Het is free for.
Betekent dat je van Oklahoma dus een kleren end weg moet. En het grootste aantal mensen dat het wil, behoort tot de armere groep.
Ja. Zou je misschien krijgen dat situaties
die hebben vaak niet, de middelen om zo'n reisje te doen. Maar dat zal het toch worden.
Ja. Of als je geen reisje kan doen, ga je toch, zoals je vroeger ook in die film zag, mensen gaan dan zelf toch proberen het op te lossen.
Dan ga je terug naar, hoe heet dat, het breipennen.
Of pillen uit China is heel populair. 50% is nou tegenwoordig zeg maar medisch. Een medische abortus, dus niet meer met een dokter, maar echt zeg maar via allerlei medische medicijnen. En dat kan vanuit het buitenland, dat kan ongereguleerd, dat kan illegaal, dat kan op allerlei manieren. En het is natuurlijk, wat Bernard ook zegt, het zijn altijd dezelfde groepen die worden getroffen. En in het meest oneerlijke land ter wereld, Amerika, zijn het natuurlijk altijd zwarte, minder, laten we zeggen, economisch welgestelde moeders, hoe je dat ook moet zeggen. Ja. Dat zijn de grootste groepen.
Het zijn mensen met weinig vinkjes die hier het slachtoffer van zijn.
Juist, de vinkjes.
Hey, maar als er dus steeds meer bevoegdheden naar de staten gaan, kan dat een model worden dat die staten eigenlijk steeds verder uit elkaar gaan liggen en het land op een gegeven moment gaat scheuren.
Ja, maar dat is altijd zo geweest. Want het is een misverstand. Het zijn allemaal, zo moet je het echt wel zien, onafhankelijke staten. Ze hebben ook allemaal hun eigen wetboek van
de Verenigde Staten is eigenlijk niet zo'n hele goede naam.
Nee, maar dat is dan het federale systeem. Mm-hmm. Zoals wij dat in Brussel een beetje hebben. Maar het zijn onafhankelijke staten met hun eigen volkslied, hun eigen vlag, hun eigen wetboek van strafrecht. Ja, om een voorbeeld te geven. Als je in een staat wordt, als een staat om uitlevering vraagt, omdat je wordt verdacht van een misdrijf, dan wordt er eerst uitgezocht hoe de strafmaat is. En als je zit in een staat die geen doodstraf kent, dan wordt er onderhandeld met de staat die je vraagt of ze in elk geval willen beloven dat ze niet de doodstraf zullen eisen. Anders kan die uitlevering niet eens plaatsvinden. Dus het zijn echt.
Maar wat Joris zegt, de deeltijd zal daarmee nog
50 culturen ook.
Die zal nog veel groter gaan worden op deze manier als deze ontwikkeling zich doorgaat.
En cultureel gezien worden dit soort onderwerpen, abortus is natuurlijk a big one. Dat is voor rechts en conservatief Amerika is dit een enorm belangrijke overwinning. En ook voor Trump. Hè. Dit zijn de drie rechters die zijn net benoemd. Het zijn zijn rechters, zeg maar. Die hebben hier de doorslag gegeven. Dat moet je hem meegeven. Dat is een enorme overwinning voor Donald Trump. En cultureel gezien worden de staten steeds verder politiek naar links of naar rechts gedrukt. Dus Californië, New York, natuurlijk kun je daar een abortus krijgen. Ook over 5 of 10 jaar, zeer waarschijnlijk. Maar in Oklahoma of Mississippi of Georgia of Texas, forget it. Dat gaat er gewoon uit. Want dat kunnen ze gewoon niet volhouden. En dan zie je de verschillen. Natuurlijk is er een federaal net wat er overheen hangt. Maar de verschillen worden steeds groter. Ook op niet juridisch gebied, maar vooral ook op politiek-cultureel gebied. Zeg maar die online brei die je de hele dag over je heen krijgt. Daar zit het verschil met name in.
Leuk land, hè?
En kan dat net dan op een gegeven moment scheuren? Is het denkbaar dat het
Ik bedoel, we moeten niet altijd. Je moet nog niet het woord burgeroorlog noemen, maar we noemen het natuurlijk stiekem wel links en rechts. Er zijn al mensen die op zoek zijn naar Europese paspoorten in de betere kringen. Er zijn al mensen die denken dat dit zover gaat, dat bijvoorbeeld stel dat Trump gaat meedoen en dat hij echt een kans heeft in 2024... Ja. Dan kun je zeggen, ik ben voor Trump, dat is prima. Maar dan wordt het er niet leuker op. Dat wordt keihard gevoel.
Ik heb een vriendin, die is immigratieadvocaat in New York. En die doet dus de hele leven niets anders dan mensen aan verblijfsvergunningen helpen. En vervolgens helpt ze ze met naturaliseren. Die probeert nu zelf via een Europees paspoort te bemachtigen.
Ja, dat gaat nu niet meer lukken, nu jij het bekend hebt gemaakt. Want ze weten gelijk nu wie het
jawel,
is.
Jawel, jawel, want ze heeft
dat zullen we nog wel eens zien.
Nee, ze heeft het recht. Als je kunt aantonen, okay, er zijn bepaalde landen die zeggen dat als je opa daar vandaan kwam,
ja.
Ierland
heeft met via.
Fred, die wil gewoon aan de Vinkeveense plassen wonen. Ik bedoel, dat wil iedereen toch?
Nee, maar wel Europa in kunnen.
Europa. Maar dit is heel verontrustend, hè, wat jullie vertellen.
Ja, we doen er een beetje flauw over.
Vrijdagmiddag gewoon lekker om 10:45 zitten lekker over Amsterdam uit te kijken.
Wat er in Amerika aan de hand is, zeg maar, politiek, cultureel gezien, is ook heel verontrustend. We zijn echt een beetje de weg kwijt in Amerika.
Ja.
Dat zijn we al een tijdje. Maar nu is het.
Daarom vroeg ik net aan jou, hoe gaat het dan nog weer? Jij zegt, het gaat niet meer opgelost worden. Het is te ver gegaan. Mensen zijn te veel bij elkaar weggeraakt. En verbinding is er niet meer. Dat mag ik niet meer gebruiken, maar ik doe het toch. De mensen zijn elkaar echt kwijtgeraakt, zeg jij.
Mensen zijn kwijtgeraakt. Dan moet je er altijd bij zeggen, meestal komt Amerika weer terug. Er is een slingerbeweging. Dat hoor je altijd. En dat is ook wel vaak zo. Maar het gaat nu wel heel hard. En het gaat ook heel extreem. En er is
dus ruimte. Heb je eerst een oorlog, een burgeroorlog nodig om ze weer bij elkaar te krijgen?
Er is in ieder geval ruimte voor mensen die gewoon het systeem volledig willen kapotmaken. En dat zijn niet randfiguren die eigenlijk nul invloed hebben of 5%. Dit zijn mensen die gewoon min of meer dwars door het midden in één keer het hart eruit kunnen halen. Dat zou kunnen onder de juiste omstandigheden.
Ja. Heb ik het niet hoe zien die dan uit, die juiste omstandigheden?
Nee, ik weet het niet. Ik ben er niet zo somber over. Het is wel allemaal heel vreselijk, maar ik denk dat het uiteindelijk.
Ja, maar Michiel weet ook meer.
Iedereen heeft er zijn eigen mening over.
We hadden het net even tussendoor over de periode van Johnson tegen Goldwater. En dat was ook een hele bittere periode waarin de vijandschap tussen Republikeinen en Democraten echt kolossaal was.
Ja.
En dat was wel een beetje anders. Had ook andere achtergronden en oorzaken. En ook dat is goed gekomen. Uiteindelijk is Johnson de man geweest die de apartheid heeft afgeschaft. En die dus een heel groot aantal, eigenlijk een van de meest linkse presidenten ooit.
Zo weer tijdens verleden heb ik het indruk, hè?
Ja, dat speelt in de jaren 60. Maar goed, dat is
zou nu echt niet meer kunnen. Dat is echt, die tijden zijn echt voorbij.
Nou, dat weet ik allemaal niet. Ik denk dat het op een moment zichzelf wel weer. Want mensen lopen op een bepaald moment ook zelf tegen de problemen aan.
Maar Bernard, dus je zit elke avond naar die hoorzittingen te kijken. Hmm? En er komen de meest verschrikkelijke dingen voorbij. Hè? Er waren nu weer 5 Republikeinen. Die hadden al castratie gevraagd aan Trump enzovoort.
Ja.
Het is bijna niet te geloven wat je voorbij hoort komen.
Nee. Nou, die hoorzitting is een beetje een raar ding. Daar heeft Trump trouwens kritiek op die ik wel een beetje deel. Het is eigenlijk een democratisch feestje. Er zitten alleen maar democraten op.
Ja,
in die
zichzelf moeten uitnodigen.
En twee republikeinen die tegen hem zijn, zou ik maar zeggen. Maar goed, geeft niet. De democraten hebben het zelf gesaboteerd. En wat ze op die hoorzittingen proberen is aan te tonen dat de groep rondom Trump precies wist wat er fout was in die opmaat. Dus dat die hele ontkenningsactie van de verkiezingen. Dat ze ook wisten dat dat allemaal lulkoek was. En dat die verkiezingen gewoon door Biden waren gewonnen. Maar dat zeg maar, systematisch werd gesaboteerd. De vraag is hoe groot de rol van Trump daarin is geweest. Of dat strafbaar is. Dat is nog heel lastig.
Heb je vorige keer al uitgelegd? Ja? Dat is bijna niet te doen.
En dan, nee, dat is heel lastig. En dan, of dat dan heeft geleid tot die opstand op 6 januari. En ook of dat strafbaar is, althans voor hem. Er lopen 700 of 800 strafzaken tegen de mensen die het hebben gedaan.
Mm-hmm.
Maar dat is nog wat anders dan de aanvoerder. Zeker onder het Amerikaanse recht. Dat ruimer is dan het onze. Je mag bijna alles zeggen en denken en roepen wat je wil. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En er komen nu verkiezingen aan. Die gaan de Republikeinen verliezen. De Democraten verliezen. Dus dan komt er een Republikeinse meerderheid. En is die commissie per onmiddellijk opgeheven. Ja.
En is het allemaal voor de bühne geweest om toch nog een beetje.
Nou ja, vandaar dat ze zoveel mogelijk nu nog proberen te scoren. In
maar hoe kijk jij daarna, Michiel, dan? Verrast het je? Verbaast het je wat je voorbij ziet komen? Of?
Ik ben toch weer verbaasd. Ik wil niet blasé zijn over dat een president, 45, zo diep, 2,5 maand, 3 maanden en eigenlijk daarvoor al, zo diep met een coterie aan putschisten is bezig geweest om koet alles erop te zetten.
Coterie aan putschisten. Dat is wel mooi dit.
Coterie aan putschisten.
Mooi dit.
Ja, op de alles op te zetten om zijn macht te behouden.
Ja.
We wisten allemaal natuurlijk 6 januari. Dat is inderdaad. Ja, Bernard zag dat wel terecht. Dat is een beetje in het oog springend, zeg maar, makkelijk te veroordelen. En dat was een uitwas. Nou, dat vinden we allemaal heel erg. Maar het gepunnik daarachter, op hoog niveau, op intellectueel niveau, met rechters, met advocaten, met ministers van justitie, dat gaat wel heel ver. Dit is wel wat meer dan een inbraakje bij de Democratische Partij als in Watergate. Dit is wel echt, dit is vanuit het hart van...
Hoe kijk jij hier als man van de wereld naar? Je hebt op veel plaatsen gewoond, veel meegemaakt. Hoe kijk jij hier naar dit soort verhalen?
Ik vind het echt buitengewoon beangstigend. Want Amerika is zo'n cruciaal land voor Nederland. Wij kijken cultureel totaal naar Amerika. En naar Groot-Brittannië. Nou, in Groot-Brittannië hebben ze ook gewoon een incompetente clown als baas. Daar zijn mensen ook allemaal bezig om paspoorten voor Europa te regelen.
Wordt druk hier, hè? Ja.
Dus we hebben gewoon... Nederland rust op twee pijlers. Duitsland, Frankrijk en Londen, Washington. En Londen, Washington is gewoon aan het instorten. En dus dat is niet alleen dat we die pijler kwijtraken, maar wat gaat Amerika met Europa doen als Amerika niet meer democratisch is?
Dat distancieert zich. Vandaar dat...
Ja, maar later komt de EU
er komt nu in Madrid een NAVO-top. En het belangrijkste onderwerp daar, achter de schermen hoor, ik weet niet of ze het openbaar gaan zeggen, is hoe bereiden we ons voor op een NAVO zonder Amerika? Want heel veel mensen die zijn er bang voor, en terecht. Want nu gaat het wel goed, hoor. Biden doet dat fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Dat gedeelte. Hè.
Mm-hmm. Maar ja, als Trump straks weer terugkomt...
Maar op het moment, ja, als
Trump terugkomt...
of er komt een Trumpist terug, ja. Niet hij zelf, maar iemand... een kloon, zal ik maar zeggen.
Of een clown.
Dan zal die zich weer gaan distancieren van Europa. En waarschijnlijk ook van Canada, daar hoor je heel weinig over. Maar daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Het gaat ook nooit over Europa. Nee. Ja, Europa is belangrijk, handelstechnisch, et cetera. Dat weten we allemaal, maar... Zelfs de Democraten hebben het heel weinig over Europa. Het is ook weer cultureel gezien nauwelijks van belang. Nee.
Maar wat als Amerika de EU uit elkaar gaat spelen?
Ik zou niet meer zo naar Amerika kijken als ik de EU was. Jullie doen het hartstikke goed. Yes, Biden is belangrijk in de push richting Oekraïne. Dat kan natuurlijk niet zonder Amerikaanse wapens en inlichtingendiensten. Maar Europa doet ook heel goed zonder Amerika.
Die wapenfabrieken blijven gewoon open. Je kunt nog steeds wapens bestellen, ook als Europeaan. Dus dat heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken.
Ja, maar ik denk als Amerika fascistisch wordt, dat er ook gewoon heel veel culturele producten gaan komen naar films, series, waarin dat fascisme gewoon wordt geadverteerd. En een hoop mensen hier gaan komen die zeggen, dat vind ik eigenlijk wel interessant, dat willen we eigenlijk ook wel doen.
Ja, dat hebben we nog maar echt je vanzelf krijgen. Net zoals
een paar maanden en jaren om ons daarop voor te bereiden.
Ja, dan krijgen we John Wayne terug in een nieuw pak.
Leuk, hè, zo'n vrijdagmiddag.
Nou ja, ik bedoel, jij schetst het, maar we hebben nog maar een paar jaar, hoor ik jou ook zeggen, om ons daarop voor te bereiden.
Ik woon in Londen in de aanloop naar Brexit. En het totale onwil van de Nederlandse foreign policy community en de buitenlandse zaken om hard en diep na te denken over wat het zou betekenen als er voor Brexit werd gestemd. Ja. En toen was het gebeurd. En toen was iedereen, hoe maken we de effecten zo klein mogelijk hiervan? Totaal niet strategisch denken. Nee. En dit
wordt
is zo
hier, dat weet ik echt... hier, bijvoorbeeld bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, wel degelijk nagedacht over wat er in Amerika gebeurt, hoor. Het is niet zo dat ze gaan zich niet laten verrassen. De vraag is alleen, wat kun je?
En de Tweede Kamer, die is nu zo gefragmenteerd. Als je een paar grote partijen hebt, dan kan je 2-3 buitenlandspecialisten hebben die zich echt kunnen inlezen, die bijvoorbeeld eens een maand naar Amerika gaan. Als je al die kleine partijen hebt, dat kan niet.
Nee.
Het is een heel opwekkend gesprek. Je merkt het ook aan de mensen hier. Die zijn er
stonden ervan. Zo
is
er goed in.
Ja. Maar die paar jaar waar je over schetst, dat is echt waar.
Het is leuk dat hij zegt, als Amerika fascistisch wordt. Dat zou je toch 10 jaar geleden niet zomaar hebben gezegd.
Nee, maar jij reageert er ook heel normaal op.
Nou ja, het is wel. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het
speelt
wel...
Je sluit het zeker niet uit.
Nou, het speelt wel. In de Amerikaanse... Iedereen is bang voor 2020.
Maar dan even Amerika zelf. Wat verwacht je de komende jaren dan? Als die splitsing tussen de
verschillende groepen... Eerst gaan we naar 2024. Dat wordt het grote... Doet Trump mee en heeft hij kans? Ja. Dat zijn twee grote alsen. Misschien doet hij niet mee, misschien heeft hij geen kans. Valt het allemaal tegen, kan hij het niet nog een keer herhalen. Als hij kans heeft en hij kan het tot het gaatje drukken... en hij wint wellicht...
Ja.
Dan zijn we in een heel ander...
En wat doen de Democraten? Want hun president is dan...
Hun president is dan 104. Die is al veel te oud.
Die is 82 dan.
Die was al president toen Abe Lincoln rondliep. Nee, ja. Die is gewoon heel oud.
En ze hebben geen aantrekkelijke opvolger.
Er zijn er een paar, maar wie wil dat nog? Ja. Dat is bijvoorbeeld de gouverneur uit Californië, een jonge vent. Maar die heeft wel wat dingetjes, wat haakjes. Weet je wel, vinkjes die niet helemaal kloppen. Natuurlijk, iedereen heeft dat. En dan moet je met je jonge gezin, die man heeft 2 kinderen... Wil je dat dan? Je wordt volledig afgemaakt.
Ja.
Dan door Stonewall Trump met zijn hele Klan-familie. Ik ben best pro-Trump genoeg. Maar de afgelopen week was niet een hele goede week voor de beste man.
Nee. 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 Ik herinner me dat jij hier een keer in dit programma zat. En dat Wilfred je vroeg, wat ga je stemmen? Dat was voor de verkiezingen. Oh, ja. En toen zei je, dat weet ik nog niet zeker.
Ja.
Gelul natuurlijk, hè?
Nee, ik heb natuurlijk niet op hem gestemd, zal ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik vond zijn ideeën over Amerika en Make it great.
Dan zit je vrouw goed mee te luisteren. Ja, even, ze kijkt niet om het hoekje, hoor.
Die praat gelukkig geen Nederlands.
Nee, maar ze krijgt dat ingefluisterd nu, ja?
Nee, maar zijn ideeën waren wel goed. Maar de uitvoering en nu, waar we nu achter komen, het is bijna smullen. Maar kom op, zo met je ingehuurde advocaatjes proberen om de boel terug te draaien. Dat is toch werkelijk... Het zijn bananenrepubliek toestanden. Het is Paraguay, dat is niet USA.
Paraguay, in plaats van de Verenigde Staten. Goed dat je er was, Michiel.
Dank je wel.
Wel thuis, ook voor je familie natuurlijk. Bernard, jij bent de volgende week toch nog gewoon, hè? Of ga je ook weer terug?
Voor zover... Nee. Ik wacht nog even voordat ik...
Je wacht nog even, wat?
Nou ja, ik moet je paspoort augustus of september. Nee. Ik ga wel terug. Okay. Terug.
We gaan heus wel terug,
en dan,
hoor.
En dan ga ik naar de Upper West Side, zoals je weet waar ik woon. En daar kun je zelfs met een loop geen republikein vinden.
Juist.
Ja.
Oh, welgestelde mensen allemaal. Jongens, bedankt.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
Met welke boodschap staat u hier als melkveehouder?
Het kabinet loopt alleen met de kloten.
Maar we moeten een keer door deze hoek.
Maar dat is eigenlijk ook een beetje het beeld van de zomer.
Maar betekent ook dat Lelystad niet open kan.
Ja, met een absolute topshow vandaag. Zometeen Eva Ruhlmar. Vrijdag 24 juni, we zitten in Skylands, Doubletree bij Hilton Hotel. Misschien wel aardig om te vermelden. Ja, eigenlijk schiet je er geen fluit mee op als je zit te luisteren. Maar volgende week zitten wij in Kroatië. Ja, TUI, je kent het wel, een belangrijke sponsor. En die zegt ook, een radioshow moet natuurlijk van een mooie locatie komen. Die kan niet gewoon uit Nederland komen, daar moet je voor naar het buitenland. Dus dat doen we dan ook maar. Kijk, TUI, daar doe je het voor, hè. Nou, kan je wel voorstellen natuurlijk, volgende week in Kroatië. Maar vandaag zitten we nog in Skylands. Je kunt langskomen, ik heb het vaak genoeg aangegeven. Niet dat iemand het doet, maar alhoewel, er zitten altijd een aantal vaste gasten. Dus er zijn altijd wel een aantal mensen hier aanwezig. Maar je kunt zelf ook langskomen.
Maar dat wel.
En Joris Luijendijk is dus mijn co-host. Die staat druk in gesprek met Eva Ruhlmar. Die kent het concept niet helemaal van dit programma. Namelijk, de bedoeling is dat als je gast bent, dat je ook gewoon deelneemt aan het gesprek. Maar we gaan het toch proberen. Joris, jij bent uitermate teleurgesteld in Eva Ruhlmar. Zeg het maar.
Is dat zo?
Jawel.
Is
jij
dat
bent,
zo?
Jawel. Met dat nieuwe initiatief van haar, met dat vastgoedverhaal.
Hou eens op, zeg.
Jawel. Jij zegt, journalisten moeten zich daar niet mee bemoeien, toch? Dat is wat jij.
Nee, joh, dat zeg je helemaal niet.
Nee, zo'n soort groot kwalitatief journalist.
Ik herken mij niet in het beeld dat hier wordt. Nee?
Dankjewel.
Nou, daar zit onze eindredactrice er volkomen naast. Maar dat maakt verder niet uit.
Nee, ik zou zeggen, van, ik vind het gewoon ontzettend... Ik ken Ebro als een rebelse. Iemand waarbij je nooit weet wat ze gaat zeggen.
Nee.
En als je dus zo'n website begint, dan weet ik al wat je gaat zeggen. Want die website heeft een bepaalde formule. Dus
leg even de website uit, Ebro. Waarom ben je? Je hebt trouwens een man meegenomen waarvan je hebt gezegd tegen onze eindredactrice. Een leuk, aantrekkelijke jonge man heb ik meegenomen.
Ja, precies.
Ja.
Goed. Dit is Servaas van der Laan. Mm-hmm. Hij is de hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. En het was.
Doe even de deur dicht, hoor.
Oh, we zijn op zender, toch? Of niet? Ja. Het was Servaas' idee om overwaarde te beginnen.
We kunnen gaan doorpraten.
Oh, we mogen gewoon doorpraten. Ja. Oké.
Okay, hey, lieverd, de bedoeling is dat als ik die deur dicht doe, dat jij gewoon je verhaal zit te vertellen. Ik bedoel, we hebben toch tijd genoeg. Je bent al heel lang verstofd.
Het was een idee om overwaarde te beginnen. En dat is een website voor de particuliere vastgoedbelegger. Alleen, hij zocht iemand om dat te doen. En ik belde op het juiste moment.
Nou, ik was misschien wel net zo verrast als Joris. Zij belde mij op. En ik kende Ebru natuurlijk ook, inderdaad, als de rebel. En
ja,
de
waarvan je niet weet wat ze gaat zeggen.
En toen zei ze, we hebben een vakblad voor de vastgoedsector. En toen zei ze tegen mij, ik wil graag over vastgoed schrijven. En ik, hè? Die zag ik even niet aankomen. En,
maar klopt, toen, ja. Dat
en toen vertelde hij, ik heb eigenlijk mijn hele leven lang al een passie voor vastgoed.
Ja, dat klopt.
Ja. Zit te lachen. Joris zit gewoon te lachen.
Waarom moet je lachen, Joris?
Ik weet het. Het klinkt zo...
Alsof ik in een soort sketch van Jiskevet zit. Ik heb mijn hele leven lang een passie voor vastgoed.
En ik zal je zeggen hoe dat komt. Omdat vastgoed hetzelfde is als een column schrijven. Als je naar een bouwval kijkt, is het voor mij hetzelfde als dat je naar een blanco blad kijkt.
Mm-hmm.
Er is niks. Je kijkt, je ziet wat het kan worden. En met een column schrijven ga je zitten, je kijkt naar een wit scherm. Je hebt geen idee wat eruit gaat komen. En aan het eind van de rit heb je een column.
Ja, heb je weer iemand beledigd. Ja, toch?
En met vastgoed heb je iemand onderdak gegeven. Nou, dat is wel...
Zo leg jij het uit. Hè?
Want en dat is heel fijn. Want kijk, als je iemand beledigt, heb je alleen maar gezeik. Hmm. En als je iemand onderdak verschaft, dan zijn mensen heel erg blij met je. En dat is heel...
Is het de boodschap die je uit wil gaan? Heb jij vastgoed toevallig, Joris?
Nee.
Nee?
Dus ik bezit mijn eigen huis. Ja. Of tenminste, dat de bank bezit mijn eigen huis. En als ik
de bank bezit jouw eigen huis?
Nou, als ik iedere maand keurig mijn hypotheek betaal, dan...
Maar met al die boekjes die je verkoopt, die zeven vinkjes, die vliegen eruit, man. Dan kun je toch gewoon die hypotheek aflossen?
Nee, maar waarom zou je dat doen?
Ja.
Ja, dat is een andere vraag.
Goed, maar waarom, voor de rest is het antwoord nee.
Waarom heb je geen vastgoed? Is dat principieel? Of heb je gewoon daar geen nooit interesse in? Je moet toch iets met je geld?
En jij hebt geld. Wij moeten het lenen.
Laat ik maar een antwoord geven.
Dat leek me echt helemaal niks. Dat is echt niks voor mij. Nee, nee. Ik heb ook helemaal geen pensioen, dus dat scheelt. Dan maak je ook geen zorgen over de waarde van je pensioen. Ja.
En maar je moet juist een pensioen. Als je geen pensioen hebt, heb je juist de vastgoed nodig... om nog een beetje te kunnen leven. Toch straks? Dan kun je het eventueel verkopen of dat levert wat op. Dat is toch de reden waarom mensen in vastgoed gaan?
Nou ja, volgens mij wel. En volgens mij doe jij het ook om die manier. En Ebru volgens mij ook. Sowieso ZZP'ers. En we hebben gezien, dat is een beetje waarom ik dat platform heb willen beginnen. Omdat best wel een grote groep Nederlanders in vastgoed investeert. Ook als voor de oude dag. En er is als pensioen. En er is een beetje een stigma rond die beleggers.
Beetje.
Ja, een beetje. En daarvan hebben we gezien, dat is deels terecht. Want er zijn natuurlijk gewoon mensen die er een potje van maken. En die gewoon netjes de boel verhuren. Maar je hebt ook een beetje een stilzwijgende groep. En die doen het wel netjes. En die hebben in ieder geval geen eigen platform. Ze kunnen alleen in de Volkskrant lezen over mensen die hoe slecht ze het doen. En dus we zagen eigenlijk een gat in de markt.
Ik kijk even naar jou, Joris. Wat is jouw beeld van de vastgoedmarkt en mensen die daar actief op zijn? Wat is jouw stereotype beeld misschien? Ik weet het niet, maar wat is jouw beeld?
Heb je er een beeld bij?
Het bevindt zich aan de periferie van mijn belangstelling.
Echt waar?
Ja. Nee, ik hoor wel echt bij de wereld van de... Ik geloof echt in de woningbouwcorporaties. En dat dus onderwijs, zorg en huisvesting moet gewoon door de overheid goed worden geregeld. En daar kan wel aan de randen een klein beetje commercieel en zo. Dat is ook wel goed.
Maar dat half Amsterdam van allerlei vastgoedboys is, dat vind je ook absurd.
Nee, ik vind dat gewoon helemaal niet goed. Nee.
Ja, maar dat is niet helemaal waar, hè? Want dankzij de particuliere belegger zijn er meer dan 2 miljoen Nederlanders die een dak boven hun hoofd hebben. Dat zijn dus 2 miljoen woningen die niet door woningbouwcorporaties verzorgd worden.
Dat is dus 1 miljoen woningen met 2 miljoen Nederlanders, ja.
Ik zou willen dat woningbouwcorporaties dat doen, maar juist die woningbouwcorporaties hebben hun vastgoed verkocht aan buitenlandse partijen. Dus, ja,
maar ze zijn leeggeplunderd door de verhuurdersheffing.
Ho, ho, ho. Ze zijn misschien leeggeplunderd, maar wel dankzij de overheid. Dus wie regelt dan het onderdak van de doorsnee Nederlander om als de overheid het
te doorsnee Nederlander kan het niet betalen.
Wat zeg je?
De doorsnee Nederlander kan dat niet betalen, wat die mensen verhuren, toch over het algemeen.
Dat is ook niet waar, want ze wonen niet onder een brug. Als dat zo zou zijn, zou doorsnee Nederland onder een brug wonen. Maar dat is helemaal niet zo. Van oudsher altijd de doorsnee Nederlander heeft gehuurd. Want huren was altijd heel normaal.
Maar dat waren wel andere prijzen dan nu natuurlijk. Zeker.
2% van de woningen in Nederland heeft een huur boven de 1000 euro.
Dus we denken vaak
dat Amsterdam Nederland is, maar dat is natuurlijk niet zo.
De beeldvorming klopt niet zo heel erg, Wilfred.
Maar waar komt dat door dan, denk jij? Dat die beeldvorming zo extreem slecht is dan?
Omdat ellende, dat weet je ook, beter verkoopt in de kranten. En het is leuker om een naar verhaal over Van Haga of Prins Bernhard in de krant te doen. Ja. Dan een verhaal over de vastgoedbeleggers die werkelijk al hun huurders bellen in coronatijd. En zeggen van, trek je het nog, ja of nee? En elke belegger die ik ken, ook die jongens die honderden panden hebben, die hebben dat gedaan. Die hebben gewoon gezegd, iedereen die zijn huur uit zichzelf verlaagde, daar gaan we niet mee akkoord. Maar we hebben iedereen gebeld. Hoe zit het met je? Trek je het? Moeten we wat regelen? Ik heb het ook gedaan. Want dat wil je niet. Je wilt niet dat mensen op straat komen te staan. Dat wil je niet. Kijk, mijn stelling is, we praten over vastgoed, maar het gaat uiteindelijk om mensen. En dat is wat helaas door de overheid wordt nagelaten te doen. Zorgen voor die mensen. En het is heel gebruikelijk in Nederland dat de particuliere belegger dat doet. En ook de institutionele beleggers doen dat.
Maar wat is dan de reden van Hugo de Jonge om straks die regelgeving zo extreem?
Beeldvorming. Dat moet
ook beeldvorming, ja?
Dan moet je inmiddels wel wat doorhebben. Hugo, op de foto.
Wat hier meespeelt is dat natuurlijk... jij bezit ook een koophuis, we bezitten allemaal een koophuis. Dat is best wel een grote doelgroep, hè? Een grote groep stemmers. Dus politiek gezien is het interessant om het op te nemen voor de kopers.
En wie zitten die kopers in de weg? Dat zijn de beleggers. Want beleggers kopen die huizen op voor mensen die gewoon een huisje willen kopen. Dus is het electoraal gezien slim om die doelgroep in het nauw te drijven. En dat is wat hier achter zit. Dus je ziet al de afgelopen 20, 30 jaar...
Al die jonge starters, al die mensen die niet aan de bak kunnen komen. Hoe moet dat opgelost worden dan?
Nou ja, dat valt wel mee.
Dat valt wel mee?
Nee, kijk...
Nee.
Het is waar dat jongeren moeite hebben om een huis te kopen.
Ja, dus maar dat kan heel vaak niet meer.
Dat kan niet meer. Maar dat kan niet omdat de belegger die huizen koopt. Maar dat kan niet omdat ze geen hypotheek krijgen bij de bank. Want ze kunnen de hypotheek wel betalen. Want als je naar Amsterdam kijkt, heel veel van die jonge mensen, ook trouwens in Rotterdam, die betalen veel te veel huur. ZZP'ers betalen veel te veel huur. Maar dan kom je bij de bank. Ik heb het zelf meegemaakt bij de bank. Ik kreeg mijn hypotheek niet rond. Ik moest gewoon een BN'er moest de bank bellen en zeggen, je moet dat meisje een hypotheek...
Wie was dat?
Jort Kelder.
Echt waar?
Jort Kelder.
En waarom die stond garant voor jou?
Nee, stond niet garant. Die zei tegen zijn bankier, je moet dat meisje even helpen, want ze kan het heus wel betalen.
Een soort zeven vinkjes voorsprong is dat dan, hè? In zo'n geval, als je bekende Nederlander kent.
Het was dus gewoon geen voorsprong. Het was gewoon...
Het feit dat iemand voor jou kan bellen, dat kan niet
dat
iedereen natuurlijk.
Dat is heel fijn. Dat is absoluut... Ik heb echt mazzel gehad.
Nou, is ook idioot dat die bankier daarmee akkoord gaat op het moment dat Jort Kelder belt, vind je niet?
Nou, het feit was dat hij de tijd nam om naar mijn verhaal te luisteren als ZZP'er.
Ja.
En dus ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om als ZZP'er een hypotheek te krijgen. Terwijl je wel elke maand je huur kunt betalen. Als die mensen, als die jonge mensen een hypotheek zouden krijgen, ook zonder voorbehoud, dan is er niks aan de hand. Want ze kunnen het wel betalen. Alleen ze vechten tegen
anderen. Maar er zijn toch bijna geen huizen te krijgen. Daarom is die gemiddelde woning enorm gestegen voor een starterswoning. En dat kunnen mensen ook, als ze zouden ze een hypotheek krijgen, niet eens betalen. Want dat hypotheek...
Nou ja, dat is aan de ene kant een tekort. Aan de andere kant heeft natuurlijk die lage rente de prijs enorm opgedreven. Ja. Dus dat zijn twee dingen die niet helpen als jij starter bent. En die belonen zijn niet evenveel meegestegen. Dus het is super moeilijk inderdaad om dan een huis te kopen. Dat klopt.
En door de rentes was het eigenlijk even mogelijk om wel te kopen.
Dan zou je kunnen zeggen, dan is huren een alternatief. Ja. Alleen, er zijn veel te weinig huurwoningen helaas. Dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen, dan wil je stimuleren, dan wil je ervoor zorgen dat er meer mensen een huurwoning kan aanbieden. Maar eigenlijk gebeurt het tegenovergestelde.
Ja.
En dat is het gekke eigenlijk van het woonbeleid. Nu het is heel erg gericht op de koper.
Je klust ook nog zelf ziek tussendoor, of niet? Je zit onder de verf. Je ziet het opeens zitten allemaal.
Ik kom net van een stijger af om hier even...
Ik zie het ook aan je, je zit onder de verf. Ik trouwens ook, hoor. Ik zit ook onder de verf. Zit ook thuis alles te doen.
Precies.
Ja.
Ja, je kan niemand meer krijgen.
Ik ben dus de enige die mensen aan het werk zet. Ook goed.
Maar even het probleem. We hebben ook nog stikstofprobleem. Bouwen wordt steeds lastiger.
Ja. Gaat ook allemaal niet gebeuren, dat bouwen.
Het bouwen gaat dus ook niet gebeuren. Nee, die markt zit dus volledig op slot. Hoe gaat dat opgelost worden dan, Evo?
Nou,
hoe zie je dat voor je dan?
Als Hugo zou luisteren naar mensen die er verstand van hebben, was het zo opgelost. Want twee oplossingen zijn er. Dat is bestaande woningen splitsen in kleinere appartementen. Dat is bijvoorbeeld ook toestaan dat je woningen mag delen. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen bedenken, al die laagbouw van de sociale woningbouw, de drielaags appartementen of de vierlaags appartementen, daar zet je makkelijk binnenstedelijk nog drie lagen erop. Want dat mag allemaal binnen bestemmingsplan. Maar nee, Hugo luistert niet naar oplossingen. Hugo denkt van, ik ga scoren. Het klinkt zo mooi, hè? 100.000 woningen per jaar. Maar iedereen in het vastgoed weet dat niet gaat gebeuren.
Ken je de Provada?
Mm-hmm.
Die was vorige week ook.
Ja, daar zou ik eigenlijk een presentatie doen, want dan ben ik gecanceld.
Nou, ik was er.
Ik een programma presenteer voor mij. Echt serieus waar, die.
Er liep daar 25.000 man rond.
Niet door de Provada trouwens, maar door een bedrijf daar. Okay. Ja.
Er liep daar 25.000 man rond. En iedereen die ik daar sprak, die zei eigenlijk, het is gewoon een godsbe dat minister De Jonge hier niet is.
Ja.
Want al deze mensen die hier rondlopen, die hebben A, geld en B, ideeën om die woningnood op te lossen. En de minister zat zelf op de kriebe, dus die had...
Maar dat is ook belangrijk.
Was je met vakantie?
Nee, de minister was met vakantie.
Vakantie? Dat is toch nog geen reces en zo, of wel?
Hey, tell me. Was er niet.
Hij was er in ieder geval niet. En dan vind ik het inderdaad een beetje gek dat daar zoveel mensen rondlopen. Er is geld, er zijn ideeën. Die woningnood kan opgelost worden, maar het wordt eigenlijk die markt wordt steeds meer in het nauw gedreven. En dat is een beetje vreemd.
Je moet je afvragen of Hugo de Jonge inderdaad een probleem wil oplossen. Of dat
denkt alleen maar dat hij aan het profileren is. Hè? Dat zeg
dat
je altijd.
Dat weten we allemaal. We hebben allemaal.
Is dat zo? Vind je dat ook,
ja,
jongens?
Weten we allemaal.
Is het een man voor de profilering?
Van de beeldvorming.
Ik vind het moeilijk Hugo de Jonge nog te verdedigen.
Oh, en waarom?
Gewoon vanwege al zijn beslissingen en zijn opstelling tijdens de coronacrisis. Ik denk ook als hij een vrouw was geweest, had hij niet terug mogen komen.
Dank je.
Als je ziet hoe vrouwen worden behandeld in de politiek en afgerekend, en hij niet is afgerekend, veranderend vind je man bij Hugo de Jonge. En hij,
Maar je vindt hem volstrekt incapabel, als ik jou zo hoor. Ik probeer even
dat
uit te beoordelen.
Hij zal misschien ook goede dingen gedaan hebben, maar er zijn tijdens corona een aantal beslissingen en zo, dat was van
zoals,
de dramatisch.
Heel benieuwd.
Alleen al die zin dat hij zei, want ik had het niet willen missen.
Oh ja, dat zei hij ook. Dat geeft trouwens Gommers ook, hè?
Ik vind het onvoorstelbaar. Als je ziet wat in een verpleeghuis is gebeurd. En hoe de mensen die daar werken de rest van hun leven gaan moeten doorkomen. Met het besef dat de mensen voor wie ze zorgden dood hebben gemaakt. Omdat ze verkeerd waren voorgelicht over de aard van het virus.
Ja.
En je zegt dan...
Dat al die mensen bij elkaar zitten ook. Hè? Bij die
dat het niet willen missen. Mensen.
Ja.
Het is echt, dan gaat het echt alleen maar over jezelf.
Hugo de Jonge heeft 5,1 miljard kwijtgemaakt.
Ja, dat weten we nog steeds niet waar die is, toch?
Nou ja, 100 miljoen daarvan is naar Siewert gegaan. Maar oké, 5 miljard is weg. Als je 5 miljard in de woningbouw zou stoppen... als je daarmee naar de Provada zou gaan... Dan weet ik zeker dat er oplossingen waren gekomen.
Maar 5 miljard zo kwijtraken, dat is toch best knap?
Is heel knap.
Ja.
Dus dan word je beloond met
waar het gebleven is.
Je beloond met een nieuw ministerschap.
Ja. Overigens, wat ik nog wilde zeggen, je zegt vastgoed interesseert mij minder.
Dat merk je ook aan hem, hè?
Ja,
hij zakt een beetje weg. Ik betrok hem er even bij met Hugo.
Maar het is, vastgoed is wel een, en dat de verhalen die jij geschreven hebt, daar blijkt dat ook uit. Voor mensen die geen zeven vinkjes hebben, wel een manier om op te klimmen in deze maatschappij. Dus je ziet heel veel mensen die inderdaad vanuit migrantenfamilies daar een bestaan en een vermogen mee hebben opgebouwd. Dus dat is ook weer
zeker binnen.
Maar wat doe je dan met al je geld? Dat zit je op een spaarrekening, zit je dat dan?
Ja, eigenlijk wel.
Sorry,
dat geloof ik niet. Kijk je dan elke ochtend hoeveel nullen er staan?
Nee, maar ik denk als ik het ook wat dan ook een belegging kan in waarde dalen, dan ga ik onwijs over stressen. En
jij stress deel trouwens, heb ik de indruk.
Ja, ik krijg veel binnen.
Ja.
Maar ik denk, weet je, mijn werk is boeken schrijven.
Maar je hebt nu negatieve rente, hè, op die spaarrekening.
Ja.
Hoeveel rekeningen heb je?
Mijn werk is boeken schrijven. En dat hoop ik eigenlijk tot mijn dood te blijven doen. Want ik deed dat ook al voordat ik schrijf. Was alleen werden ze toen niet gepubliceerd. Dus ik heb ook eigenlijk niet het idee... Ik snap, als je bepaald heel zwaar fysiek werk doet of zo... dat je op een gegeven moment op bent. Maar ik denk dat op het moment dat ik geen boeken meer mag schrijven... dat ik dan heel snel verdor. Dat het dan gewoon klaar is met mij.
Ja. Maar je wordt dus zenuwachtig van investeringen. Maar als je dan naar je rekening kijkt en je luistert naar de inflatiecijfers... word je daar dan niet zenuwachtig van?
Nog minder. Volgens mij het belangrijkste wat je koopt met geld is rust.
Maar je kan het ook uitbesteden, toch? Dan zet je het gewoon weg bij een professionele partij. En die doet
ja, maar dan kan je weer kijken en dan gaat de beurs weer naar beneden. Ah.
Serieus?
Maar dat is echt een heel geprivilegeerd positie van iemand die dus gewoon denkt... ik werk tot aan mijn dood.
Ja,
nee, maar dat denk ik ook. Dat
geldt ook voor mij.
Ja.
Ja, maar dan heb je geen vermogen nodig.
We zijn eigenlijk allemaal schrijvers. Dus jij schrijft boeken.
Kun je meerdere vitaminepillen in één keer doorslikken? Kun je dat?
Hoeveel? 9?
Een stuk of 3, 4 in één keer? Gewoon. Kun je die in één keer door? Kun je dat?
Ik heb het nooit geprobeerd.
Nee?
Jij?
Nee,
ik breng ze altijd aan.
Ik kan al 4, 5, 6 in één keer zo. Maar ik kende dus iemand.
Zou je dat doen?
Dan moet ik een beetje aan denken over dit verhaal. Die maakte zich ook altijd overal zorgen. Maar die kon ook maar één heel klein pilletje tegelijk steeds naar binnen slikken. Dus dat wilde ik even van jou weten. Maar jij gooit er wel meer naar binnen, toch, in één keer?
Ja.
Je bent nog wel een beetje een daredevil, toch?
Oké, ik lucht ze er allemaal in.
Ja. Dat is wel grappig hoe mensen daarin zo kunnen verschillen, hè?
Ja.
Zeker.
Ja.
Het is wel leuk als het leven toch een beetje een achtbaan is op zijn tijd.
Ja, dat is het toch al wel, hoor. Als je een beetje oplet, dan is het leven... En wat dat betreft ben ik eigenlijk nog net een kind. Bij kinderen heb je ook... Die willen eigenlijk iedere dag hetzelfde verhaal voorgelezen worden. Want de wereld is al zo verwarrend voor ze.
Dat is wel
dus ik doe mij gewoon vandaag weer Jip en Janneke. Klopt. Eigenlijk ben ik nog steeds op dat punt. Dat
is wel mooi.
Ja.
Ze kunnen je elke dag hetzelfde
ook weer niet, hoor.
Nog even die website. Mensen kunnen er gewoon naartoe. Nog even...
Je kunt naar de website. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief.
Overwaar.de, dus overwaarde.
Overwaar.de heet
het. Leuk bedacht.
Ja, leuk, hè?
Dankjewel.
We hebben ook gelijk in Duitsland gebruiken.
Alleen
ja, dat moet je wel andere dingen zeggen.
Twee keer de week, een nieuwsbrief, €5 per maand. Geen geld.
Oh, we gaan nog reclame maken ook, zeg. Ja, sowieso.
We zijn nu begonnen met
reclame. Dat is allemaal goed.
Nou, er zitten ook gratis artikelen bij.
Maar ben ik ooit weer gewoon als journalist hier? Dan gewoon weer...
Het is een journalistiek platform. Dus
het is heel onafhankelijk journalistiek platform.
Ja.
Ik denk dat je moet inschrijven.
Ja, ik denk het ook. Jij bent de doelgroep.
Is dat nog gelukt met het pand voor jou in Rotterdam?
Die ene heb ik laten schieten.
Ja, maar er is inmiddels weer een nieuw, hoor ik.
Ik vind, als je de kans hebt om te kopen, moet je kopen.
Oké, nou, duidelijk het al. Goed dat je er was, jij ook.
Dankjewel.
Je gaat weer verder met klussen, denk ik, of niet?
Ik ga snel er vandoor, ja.
Ja? Ik ben er nu. Huurtje witte nog even?
Kozijnen.
Kozijnen. Ja, lastig, hè, die hoekjes. Nou, vind dat
zeker,
lastig.
Ja.
Moet goed. Tot de volgende keer.
Dag.
Dankjewel.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio.
Als we deze plannen door gaan voeren, dan hebben we geen mooi platteland meer.
Met het bericht dat de twee landen dus inderdaad kandidaatleden kunnen worden.
Waar heeft u nou meer begrip voor? Voor de boeren of voor de politiek?
Voor de boeren en voor de plattelanders.
Wilfred Genee.
De vraag is altijd, gaat hij voor een overweging of voor een vraag? Leendert Beekman. Zijn toegekomen aan het politieke blok. Ook Joris Luijendijk is nog steeds aanwezig. Joris, geld allemaal op de bank. Niet te veel gekke dingen doen. Je bent eigenlijk een beetje een kunstenaar, eigenlijk toch een klein beetje.
Ja, een bange burger gewoon.
Een bange burger. Ja. Die links stemt, neem ik aan, toch?
Nee, ik zeg nooit waarop ik stem.
Ja, dat weet ik. Daarom vraag ik het ook.
Ja,
dat had ik ook heel verwacht. Ja. Ja. Maar je zit toch wel een beetje in de linkse hoek. Dat kun je toch nog wel aangeven, of ook niet?
Ik weet het niet.
Met al dat spaargeld is het richting het rechterkantje gegaan.
Nou, ik kan me altijd ook weer zo goed verplaatsen in conservatieve standpunten of rechtse standpunten. Dat ik niet echt.
Ook als het om migratie gaat bijvoorbeeld? Hoe sta je daar?
Nee, ik kan me op het specifiek. Ja, ik zie bijvoorbeeld hoe makkelijk het is voor mij met een koophuis om voor migratie te zijn. Want ik sta niet op een wachtlijst voor een sociale huurwoning.
Nee.
En mijn kinderen hebben een eigen slaapkamer om hun huiswerk te maken. Als jij op een wachtlijst staat en je kinderen hebben nu geen eigen slaapkamer, dat je dan anders kijkt naar migratie, dat kan ik me goed voorstellen.
Ben je hoopvol gestemd trouwens? Want die 3% waar jij toe behoort, van die 7 vinkjes, kunnen eigenlijk het verschil zomaar maken.
Ja.
We hadden het net over Amerika, dat klonk heel verontrustend. Ben je hoopvol over Nederland gestemd?
Nou, wat ik echt hoopvol vind, is dat wetenschappelijk onderzoek dat nooit enige aandacht krijgt, waaruit blijkt dat de bevolking eigenlijk helemaal niet zo polariseert. Het is de politiek die polariseert en de media die denken dat ze mee moeten polariseren. En dat heeft dan een beetje effect op mensen, maar in het algemeen valt het eigenlijk bij de bevolking enorm mee. Okay. Alleen past dat zo ontzettend niet in het beeld.
Nee.
En polarisatie is het verdienmodel van de media op dit moment. Dus die polariseren lekker door.
Wel grappig dat je dat zegt, want we hadden hier onlangs een Kees van der Spek. Toen ging het over de cijfers op basis van criminaliteit en vandalisme. Die zijn enorm gedaald, zei hij ook allemaal. Maar door de media krijg je steeds het beeld dat het slechter dan ooit gaat in Nederland. Dus die media speelt daar toch een hele cruciale rol in.
De pest is gewoon dat wij als mens veel alerter zijn op dreiging dan op hoop. Want als je in de evolutie zit en je denkt, oh, wat een lief konijntje, wat kreeg ik daar veel hoop van, en je ziet die slang niet, dan ben je er niet meer. Dus we zijn gewoon, het moet een evolutionair voordeel zijn geweest om in eerste instantie te kijken naar dreiging. Maar dat betekent dus bij de media, die concurreren om je aandacht, dat je veel meer aandacht krijgt met een dreigend verhaal dan met een hoopvol verhaal.
Ja.
Nou, als je dus een steeds commerciëlere medialandschap krijgt, waarbij ook de publieke omroep eigenlijk alleen maar op kijkcijfers nog stuurt, moet je niet raar opkijken dat er steeds meer op negatief en dreiging wordt de dingen worden ingestoken.
En Leendert, hoe reageert de politiek daarop?
Op
dit soort dreiging waar het dan steeds op gaat. Omdat dat
als je het debat gisteren zag over stikstof, ja, dat was goed gepolariseerd, zullen we maar zeggen. Met stevige uitspraken, zowel van links als van rechts. Zeker.
En wat voor gevoel hield jij daaraan over? Ja, het is eigenlijk niet een vraag aan een verslaggever. Daar ben ik altijd wel benieuwd
naar. Mijn gevoel, Wilfred, was dat niet iedereen, maar een groot deel van de Kamer met zijn vingers in zijn oren staat en vooral naar zichzelf aan het luisteren is. Dat was het gevoel wat ik gisteren bij het debat kreeg.
Ja, maar dan krijg je een status quo waardoor er niks meer gaat veranderen. Hoe gaat dat dan opgelost worden? Wie gaat er voor de doorbraak zorgen?
Nou, op dit moment houdt minister Van der Wal, als het over het stikstofprobleem hebben, die houdt voet bij stuk. En ja. die wordt eigenlijk gewoon na 14 uur debat gesteund door de coalitie.
Ja.
En die stikstofplannen die gaan gewoon door. Zo simpel is het. En dat is een hele harde boodschap voor de boeren. En dan horen we vanuit rechts, ja, kunnen we niet iets doen? Hè, bijvoorbeeld de natuurbeschermingswet aanpassen of minder natuurgebieden. Nou, het mag niet van de rechter.
160 hebben we in Nederland, toch?
Ja, 162 geloof ik. Ja. Mag niet van die natuurgebieden mag niet van Europa.
Nee.
Raad van State heeft de pasuitspraak gedaan. Hè, dus zo die stikstofnormen moeten we halen. Dus zelfs als je niet in stikstof gelooft, ja, dan heeft het geen enkele zin om iets aan te passen. En dat maakt zo'n debat aan de ene kant, ja, toch wel een beetje zinloos als je daarnaar zit te kijken. Want er wordt urenlang gedebatteerd over kritische depositiewaarden. Hmm. En wel of niet, of er wel of geen natuurherstel gaat plaatsvinden. Maar ja, puntje bij paaltje, je hebt je aan de wet te houden en aan Europese regelgeving.
Ja.
En als jullie nou als Haagse journalistiek hadden gezegd, wij coveren dat debat niet.
Nou, was
het dan nog gehouden?
We hebben dat kaartje gehad. Hè? Dat eigenlijk wel onhandig naar buiten gebrachte kaartje waarop die percentages staan.
Ja.
In hoeverre er stikstof gereduceerd moet worden. En veel te gedetailleerd, dat is ondertussen ook toegegeven. Maar daar hadden wij als media kritischer op moeten zijn, op de manier waarop we dat naar buiten gebracht hebben. Want boeren zagen dat uiteraard als, ja, ik zit in dat 70-80% gebied, maar dat waren richtinggevende doelstellingen waar de provincie nog mee aan de slag moet. En wij hadden als media veel duidelijker moeten zeggen, dit zijn richtinggevende doelstellingen en dit is nog niet staand beleid. Het is een startnotitie. Maar wat ik net zei, Het was een dovemans oren gericht, ja, lijkt
wat,
het wel.
Wat Caroline van der Plas ook deed, dat maakt ook allemaal niet meer uit. Hè?
Nou, was... heb jij het boerenprotest gezien, Wilfred?
Gedeelte, ja.
Ja. Ja. Ja. Als je daarna naar zit te kijken en over polarisatie... en Joris zegt van, ja, dat is vooral de politiek en de media die het doen. Ga ik voor een deel in mee, maar wat ik daar zag...
Maar hoe representatief zijn die boeren voor de rest?
Ja... Het zijn wel een hoop. Het is een hele sector. Het zijn wel een hoop mensen. Hè? En ik denk ja, dus, ook dat.
Maar hoe representatief zijn die figuren die we nu op tv zien voor die sector? Hebben ze daar ledencongressen waar de moties worden ingediend en uiteindelijk.
Nou,
dan...
je hebt natuurlijk wel gewoon belangorganisaties.
Het zijn zelfgenoemde.
Zoals LTO bijvoorbeeld, die zich ook ja. uitspreken. En de Bond voor Melkveehouders, waar Bleker onder andere bij hoort, die zich duidelijk uitsprak. Een Farmers Defence Force. En een gematigd geluid op dit moment hoor je eigenlijk vanuit de boerensector niet. En dan kan je afvragen, ligt dat nou aan de journalistiek? He, moeten wij als journalisten op zoek gaan naar dat gematigde geluid? En doen we dat niet goed genoeg, omdat het beter scoort? Of is dat geluid er eigenlijk helemaal niet? Maar wat ik wel denk te zien, is dat sentiment wat je bij de boeren ziet... en ook de stikstof, vooral rondom stikstof... er is wel een deel in Nederland, denk ik, zeg ik er dan even bij... dat dit stikstofprobleem, ook al zijn ze geen boer... zien als klimaatdrammen en een klimaatagenda van D66... dat er doorheen geduwd wordt. En daarom eigenlijk gewoon bij voorbaat tegen die stikstofplannen zijn... van dit is weer de elite die...
En die cijfers nemen ze ook niet serieus, toch? Die cijfers worden betwist...
Ja, dat komt. De rekenmodellen worden betwist. Omdat je niet elk stukje grond kan je de stikstofneerslag kan je meten. Dus doen ze dat in delen van Nederland. En dan kijken ze, nou ja, wat voor soort natuur is dit? En dat kun je dan als model op de rest van Nederland kan je dat leggen. En dat wordt de hele tijd wordt dat ter discussie gesteld. En als je een wetenschapper vindt die jou gelijk aantoont, dan ga je daarmee staan wapperen in de Tweede Kamer.
Maar feit is gewoon, de plannen worden gewoon uitgevoerd. Daar komt het op neer.
Ja, de plannen worden gewoon uitgevoerd.
Ja, je had beter thuis kunnen blijven. Dat ja, nee, je had de tijd beter kunnen gebruiken op dat moment.
We hadden het net over wat gebeurt er als Amerika fascistisch wordt. En als ik dat dan afzet tegen een debat... waar we dan 14 uur aandacht voor wordt gevraagd... waarbij de uitkomst al duidelijk is. Denk ik, wow, er zijn best wel grote dingen op.
Maar er gebeurde hier net ook iets aan tafel... waarbij ik denk van ja, de polarisatie... Hugo de Jonge was niet met vakantie. Hugo de Jonge was namens de regering... naar het Caribisch deel van Nederland, naar Saba en naar Bonaire... om daar in zijn functie naar de woningbouwtoestand daar te kijken. Hè, en naar hoe wonen mensen daar. Maar dat wordt hier gebracht als... ja. Waar was de minister?
Wat moet hij daar bekijken dan precies dan? Wat met die woningbouw daar?
Nou ja, nee, mensen wonen in slechte woningen.
Volgens mij moet je nu gewoon zeggen dat we dat fout hadden, Wilfred. Want
ja, nee, dat geef ik ook toe. Absoluut.
Ja. Dat die man op vakantie was. En jij zegt nu, hij was daar in functie. Daar hebben wij dat gewoon laten zitten. Daar hebben wij niet goed gedaan.
Nou ja, goed. Er was niet.
Dat je ook bij heel goed van huis deed.
Nee, maar het gaat even om polarisatie. Ja. Dat is wel zo. De minister, en dat hoorde ik hier net ook zeggen. Het gaat Hugo de Jonge vooral erom dat hij in beeld is. Natuurlijk heeft hij dat frame dat hij graag in beeld wil zijn. Maar het is niet dat hij niet integer is. Ik denk dat hij daadwerkelijk wil bouwen. Maar hier is dat stikstofdossier trouwens ook nog heel lastig. Die 100.000 woningen.
Nee, dat kan toch helemaal niet?
Nee, op dit moment niet. Net, ja. Want dat stikstof... er worden nu geen vergunningen uitgegeven. En zolang die stikstofproblematiek niet opgelost is... gaat het heel lastig worden om woningen te bouwen.
Maar die eilanden vallen ook onder zijn departement.
Ja,
dus
ja dat zijn gemeenten van Nederland.
Oké, okay. Nee, ik probeerde mij af te stellen wat hij dat moest doen. Dat zat me gewoon af te vragen. Maar je hebt gelijk, als dat inderdaad onjuist is... dat bij deze, volgens mij... belangrijk om het recht te zetten. Dan even iets anders. Gaan wij dat toch allemaal redden met onze energie? Die kolencentrales die kunnen helemaal niet opstarten, begrijp ik, op dat tempo.
Nou, even over onhandige beeldvorming en polarisatie. Er is wel, als een boemerang is die foto teruggekomen. Hè?
Zo, iedereen dat hij daar stond. Ja. Wij schaffen het af.
Met zijn trui.
D66.
Hij moet, het was sowieso onhandig. Hij moet weg. Ja. Ik weet niet of dat geshopt was. Maar nu kon dat gebruikt worden tegen Jetten. Maar het is natuurlijk voor D66 een heel pijnlijk besluit. Hè? Dat die kolencentrales die draaien op 35%. Die mogen de komende 2 jaar weer 100% mogen ze aan. CO2-uitstoot. Trouwens ook stikstof dat daarbij vrijkomt. Er staat er bijvoorbeeld één in Groningen. In een gebied waar boeren dus...
Gaan we weer.
Flink moeten reduceren met de stikstofuitstoot. En alles is zo verweven. Dat is wel heel lastig.
Maar wij gaan helemaal achteraan lopen in Europa, heb ik de indruk. Al die andere landen krijgen er ook mee te maken.
Weet je wat Rutte dan zegt? Want jij zegt wel eens van, we hebben heel veel crisis in Nederland. Hè? Dat is ook zo.
Ja.
En dan zegt Rutte, ja, maar er gaat ook heel veel goed. Hè? Onze economie draait als een gek. Ja. We hebben geen werkloosheid.
Een groot tekort aan de arbeidskracht hebben we.
Ja, ja, daarom kan ook niet gebouwd worden. En daarom kunnen huizen niet aangesloten worden. Woonwijken kunnen we zometeen wel bouwen. Maar het energienet zit vol.
Is het zaak om nu al dekens en zo in te slaan voor deze winter? Want het wordt echt serieus, heb ik dit.
Ja, wat lastig is, je hoort Jette, die hoor je steeds zeggen van... het valt wel mee, hè, we kunnen nog gas inkopen... Maar mijn gevoel zegt nu, het kan wel eens een koude winter gaan worden.
Het een hele koude winter.
Als de gaskraan...
Als de Elfstedentocht komt, zijn we de lul. Ja. Kijk je altijd al jaren uit naar de Elfstedentocht? Ja, je kijkt heel serieus bij Joris, maar dat is een serieus verhaal dit hoor.
Ja. Ja, energieafhankelijkheid is een ramp.
Ja.
Dus je zou bijna gaan verlangen naar politici met visie.
Ja,
die niet eindeloos zitten te wachten tot het probleem onbeheersbaar groot is. En dan zeggen, ik ga wat doen.
Maar... Wat je met Jette wel nu gezien hebt, is dat het lijkt alsof hij steeds reageert op een situatie. Dus Gazprom draait de gaskraan richting Gazterra dicht. Dan reageren ze pas. Duitsland zet de kolencentrale, die worden ook afgesloten, zet de kolencentrale verder open. Daarna reageert Nederland pas. In plaats van, het lijkt er nu op alsof er niet een beleid vanuit Nederland komt. Een crisisbeleid om zometeen niet met een dekentje thuis te zitten.
Nee. Maak ook zorgen. We maken met z'n allen. Het is een zorgwekkende uitzending dit op deze manier. Met alles wat er voorbij gekomen is.
Dat is mijn schuld. Maar als we nou gewoon 10 jaar geleden of 20 jaar geleden vol hadden ingezet op verduurzaming van woningen, hadden we ook gewoon veel minder energie nodig gehad.
Je hebt volkomen gelijk. Maar koe in de kont, dat soort zaken allemaal. Je bent heel anders, Leendert. Je hoeft nu geen vragen te stellen enzovoort. Je bent nu gewoon alleen maar aan het duiden.
Ja, lekker
zo. Dat is een goed man dit.
Ja, vind je het goed?
Ja, uitstekend bezig geweest vandaag.
Dank je wel.
Complimenten. Tot volgende week.
Gezellig.
Oh, nee, dat ben je er niet, hè, voor laatst.
Ik mocht niet mee.
Ah, belachelijk.
Ja.
Doei, kom op, man.
Dat is helemaal vreugd.
Op dit moment heb je aardig wat vertraging op de A10.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vrijdag 24 juni had ik Thomas Robson al genoemd. DJ Thomas Robson, ja. Hij is er nog steeds. Kijk, maar hij gaat achterover hangen nu, hè, aan die knoppen. Dat vind ik altijd de beste DJ's. Die een beetje achterover hangen zo. Dan lijkt net alsof er nog iets meer gebeurt.
Ik zelf ook altijd.
Je bent, ja, ben je Wilde Jongen, ben je een danser of niet?
Nee, man.
Geen danser?
Ik ben echt zo houterig.
Maar op schoolfeesten vroeger ook niet.
Nee, veel te veel.
Drie biertjes in de hoek opeens denken, nu ga ik die vloer op.
Ik gesprekken voeren.
Echt waar?
Ja.
Hoe heb je
je
vrouw leren kennen dan?
Ja, gewoon gekocht op online.
Nee, nu ben ik toch benieuwd. Hoe heb jij je vrouw leren kennen?
Ja, maar er zijn dus ook vrouwen die dat ook leuk vinden. Die dus ook geïnteresseerd zijn in een ander mens. En dus ook denken van, ik wil ook wel een interessant gesprek voeren. Ja, die heb je.
Jij bent van maar ben ik serieus, je bent intellectueel. Maar je hebt overal volgens mij wel een gevoel en een idee bij, toch? Je probeert je wel te verdiepen. Ja, tenzij het de woningmarkt is, want dat vind je gewoon echt niet interessant. Maar...
Ik heb geen uitknop.
Nee.
Het gaat maar door.
Ja, ik merk aan jou. Ja, als mensen even met jou, jij gaat gelijk vol erin. Hè, met wat dan thema's ook voorbij komt.
Ja,
of het dan met Bernard Hammelburg was. Of, met,
ja. Nou, de meeste mensen worden moe als ze nadenken. Maar ik word juist moe als ik niet mag nadenken.
Dat is gek.
En dus op een small talk voor mij is doodvermoeiend.
Oh, dat ken ik. Als je op feestjes staat dat mensen... Oh, daar kan ik niet tegen.
Dan word ik fysiek onpasselijk. En daar kan ik niks aan doen. En dat is echt heel... Andere mensen hebben dat met geur of lawaai. Ik heb dat met verveling.
Ja. Dat je aan de lucht aan het verplaatsen bent, daar heb je helemaal geen zin in.
Ja, dan word ik echt agressief van verveling. Dat is echt een hele slechte eigenschap.
Moet betekenis hebben. Annelies, zo heet het boek wat we nu gaan bespreken van Bert Dijkstra. Bert, goed dat je er bent. Je hebt er alles aan moeten doen om je binnen te krijgen, maar het is gelukt. Ja, zeker weten. Ja, je wilde eerst niet. Ik weet het.
Ik weet het.
Nee, ja, dat is een klein misverstandje geweest tussen de eindredactrice en mij. Maar goed dat het uiteindelijk wel gelukt is. Voorwoord van Catharine Keil. Wie is Annelie?
Annelie is een boerendochter uit Zuid-Afrika, een blanke boerendochter. Die het hele leven heeft geprobeerd om zwarte mensen en witte mensen bij elkaar te brengen. En eigenlijk alleen maar shit over zich heen gekregen heeft, het hele leven lang. Dus bizar.
Dat is een beetje het thema van deze uitzending eigenlijk ook. Hè? Dat...
Shit over je heen krijgen.
Nou ja, dat als je iets probeert, dat heb jij zelf ook meegemaakt. Als je iets probeert duidelijk te maken in kwetsbaarheid, dat het eigenlijk alleen maar fout gaat.
Ja, dat tegendraadsheid wordt niet beloond.
Dat is de conclusie uit je boek ook, hè?
Nou, bij haar is het vooral op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. Het is een aaneenschakeling van bizarre samenloop van omstandigheden. Ze zat in een boerderij, moest daar weg. En het was, ze kwam op de ambassade en... ze wilde dus die apartheid weg hebben. Dus ze heeft allerlei trucs uitgehaald om die apartheid te bestrijden van binnenuit.
Ja, noem eens wat trucs.
Nou, bijvoorbeeld toen de ambassadeur even niet oplette, een stempel te zetten voor een journalist, zodat hij daar naartoe kon. Toen kreeg ze daarvoor op de donder. Dus zou ze dus eigenlijk op dat moment ontslagen worden.
En ja, toen zag ze buiten twee mensen, ja, hè, zeg het maar.
Die lagen de neuk op de stoep. En ja. Een zwarte meneer met een blanke mevrouw. En dus dat heeft haar baan eigenlijk gered, want zij heeft dat dus tactisch opgelost.
Ja. Maar toen kwam ze met haar handdoeken naar beneden gerend. Ja, en heeft ze uit elkaar gehaald.
Toen kwam ze diezelfde dag naar buiten. En toen werd ze dezelfde middag naar buiten. En toen werd ze met eieren bekogeld door anti-apartheidsdemonstranten. Dus. En dat is eigenlijk haar hele leven is dat zo doorgegaan.
Het is met een wreedheid ook, hè? De manier van leven ook op een gegeven moment. Ze is op een gegeven moment ook de vloer aan het schoonmaken nadat een.
Ja, dat is Kill de Boer. Het begon dus met apartheid en eindigde een beetje met Kill de Boer. Een hele goede vriend was een boer. En die is afgeslacht, kun je eigenlijk wel zeggen. En zij kreeg dus de leuke taak om dat bloed op te dweilen in die boerderij. En het zag ze op een gegeven moment zelfs hersenweefsels. En dat was dus heel, heel erg macaber. Maar dat gaf eigenlijk wel even aan, vooral de reactie eigenlijk van de autoriteiten. Dat die zeiden van, ja, just another statistic. Het wordt gewoon eigenlijk als gewoon ervaren. En wat ik mooi vind in haar levensverhaal is dat zij dus gewoon zegt van, het gaat eigenlijk helemaal niet om zwart of wit. Het gaat gewoon om corruptie. Het gaat om doortraptheid. Het gaat om gelddrang. En dat leidt in feite tot deze escalaties.
Ja, want wat je schetst in dit boek is, je hebt eerst apartheid. Dat is voor heel veel mensen niet fijn. Maar als de situatie omgekeerd is, is het ook niet fijn. Het wordt niets beter.
Zij heeft dus met Mandela dus in alle opzichten een goede periode gehad. Omdat zij dus daarvoor, zij moest als directeur van het Zuid-Afrikaans Verkeersbureau in de Benelux, moest zij haar land verkopen hier. En nou ja, de ene deur naar de andere die werd voor de deur dichtgesmeden. Want het was Zuid-Afrika. Toen kwam Mandela en toen gingen diezelfde deuren ineens open. Toen was het ineens heel hoogjaugend. En dat was haar beste periode. Zij was ook heel erg gecharmeerd van Mandela. Maar het was altijd die dreiging, als hij straks dood is, dan zitten we terug in de shit. En dat is dus ook gebeurd. Mm. En wat toch wel een leuk detail is, niet leuk, maar wel macaber. Zij was op laatste fan van Mandela. Maar Mandela was ook eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat haar moeder bijna is vermoord. Er zat een militante groep van Mandela. Hij zat in de gevangenis, maar die werden nog wel aangestuurd. Mm. Die hebben een bom laten ontploffen in, ik geloof, Pretoria, op het plein.
Ja.
En haar moeder was daar net 5 minuten weg.
Zo.
Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. Het hele boek zit vol met dit soort.
Ja, met overvallen.
Wat trok jou nou specifiek? Want zo'n boek schrijven, dat is wel even een offer.
Nee, dat is geen offer, want ik ben haar tegengekomen. En ik raakte steeds meer gefascineerd door haar levensverhaal. En
wat was daarin dan de fascinatie?
De fascinatie was eigenlijk dat zij ondanks alles altijd de hoop heeft gehouden. En nog steeds heeft.
Ja, en waarom raakte dat jou zo?
Omdat ik dat buitengewoon fascinerend vond. Dat iemand die zoveel shit over zich heen krijgt, zo positief in het leven blijft staan. En het is een hele sterke vrouw en ook een hele sociale vrouw. Ze heeft altijd opgenomen voor alles en iedereen. Ze hielp altijd alles en iedereen. En als dank krijgt ze dus de lading rotzooi over zich heen.
Maar zo heb jij het er ook ervaren?
Ja, maar dit is wel van een andere orde.
Mm-hmm.
Zo, ik bedoel, het opdweilen van het hersenweefsel van een vriend.
Ja.
Ja, en er komt nog bij, haar allerbeste vriendin, daarom, dus het is bizar, maar haar allerbeste vriendin, daar zou zij mee terugvliegen van Zuid-Afrika naar Nederland. En dat heeft ze dus niet gedaan. Ze heeft wel een koffer meegegeven. En dat was het vliegtuig wat bij Tripoli is neergestort. Dus haar koffer lag er, maar die vriendin is dus verongelukt. Maar dat, ja.
Je kunt je bijna niet voorstellen, als je alle verhalen achter elkaar zet, wat er iemand in een mensenleven kan overkomen.
Ja.
En toch steeds die positiviteit nog kunnen behouden. Wat is nu haar doel in het leven? Wat doet ze nu op dit moment?
Dat is ook wat er dus eigenlijk uit voortgekomen is. Want ze is ook dat heeft ook enorm indruk gemaakt. Haar vader had een boerderij in Zuid-Afrika. En daar was eigenlijk geen verschil tussen zwart en wit. Hij had zelfs een schooltje voor zwarte kinderen. En hij is weggestuurd daar. Eigenlijk van zijn erf gestuurd door het apartheidsregime. Door het apartheidsregime. Die zei van, dit is een zwart gebied, er mag geen witte boer zitten.
Nee, en nu is ze daar langs gegaan bij die boerderij, en die is helemaal afgezet volgens mij. Toch?
Ja, er is helemaal niks meer van over.
Er is niks meer van over, maar er wordt niks mee gedaan ook met dat gebied niet.
Nee, dus dat is symboliek voor de teloorgang van het land.
We hebben een heel negatief verhaal gehoord over Amerika. Ook over Nederland zijn we niet zo heel erg positief geweest. Kun je wel iets van hoop ontdekken in Zuid-Afrika als je dit boek leest? Of? Of nou heb je ook het gevoel dat...
Nou, die Zuma is in ieder geval weg. Dus dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Maar de vervanger, dat is toen dachten ze van... Ja, dat komt ook bij het ANC vandaan. Maar die man is ongelooflijk miljonair. Dus die heeft geld zat. Dus die zal dan misschien wel minder die corruptie aanhangen. Maar er is nu een matras gevonden die vol zit met geld... wat tot de staat behoort. Dus het schiet niet echt op.
Nee. Ik las een keer zo'n boek over Zuid-Afrika. En zei van, het probleem is, we hebben alleen de politieke apartheid aangepakt... maar niet de economische apartheid.
Ja, want dat is... Kijk, dus de mensen dus die altijd trouw op de ANC gestemd hebben... en Annelies zegt ook van, ik zou het ook doen. Als ik een andere kleur had gehad, zou ik ook ANC stemmen. En haar hele goede vriendinnen zijn zwart... en die zeggen van, wij blijven het doen, want we blijven toch dat als oplossing zien. Maar ze zijn zeer teleurgesteld in wat er voor hun uit is gekomen.
Want de economische macht ligt nog steeds bij wit... Nee. Wit Zuid-Afrika, nee. Zei die auteur. Nee.
Nee, dat is absoluut
ben je het niet
onzin.
Mee eens?
Nee, nee. Dat is absoluut onzin. Want er gaat heel veel geld nu met zeg maar de machtige mensen in het ANC. Dus, en ja. Die zijn niet wit.
Nee, maar dus de verzekeringsbranche, zei deze auteur, de bankenbranche. Als je kijkt naar dus de belangrijke spelers eigenlijk achter de schermen in de economie. Dat is nooit aangepakt zoals de ongelijkheid tussen zwart en wit wel politiek is aangepakt.
Ze hebben wel leidinggevende eruit gegooid. En daar is Annelien één voorbeeld van. Want zij was directrice van het Binnenlandse. Ging hartstikke goed. Er zat een enorme stijging onder Mandela. Maar ze is er wel uitgegooid. Omdat ze dus de verkeerde huidskleur had.
Annelie, verbinden tussen zwart en wit. Ik ken jouw schrijfstijl goed natuurlijk, Bert, omdat we elkaar al lang kennen. Maar je hebt echt heel anders opgeschreven dan je normaal gesproken schrijft. Knap is dat.
Ja, misschien dat ik het ook voelde anders.
Ja, nee, maar omdat het totaal niet... Als ik niet had geweten wie het geschreven had... ik had niet kunnen achterhalen dat jij het geschreven had.
Maar vertel eens iets meer over dat je zegt van... misschien voel ik het anders. Wat voel je anders?
Dit onderwerp. Ik heb altijd een beetje aan de lichtere kant gezeten. Sportverslag geven en columns. En ja, dan tilt het al. Nu til je niet zo zwaar aan het leven. In die hele benadering. En hier, dit raakte me echt. Dus dat kun je misschien terugzien. Ja.
Je hebt het mooi opgeschreven, maar... Dat bloemrijke wat je normaal gesproken wel eens hebt... dat heb je er een beetje uitgehaald. Het is veel meer to the point. Ja. Veel meer raak, zeg maar.
Ja, maar dat is dat onderwerp ook. Je gaat natuurlijk niet frivol zitten schrijven over iets wat... Nee. Iemand die hersencellen van een ander zit op te dweilen.
Nee. Goed dat je er was. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, leuk man, hé.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio.
Met welke boodschap staat u hier als melkveehouder?
Het kabinet loopt alleen met de kloten.
Maar we moeten een keer door deze hoepel.
Maar dat is eigenlijk ook een beetje het beeld van de zomer.
Maar betekent ook dat Lelystad niet open kan.
Wilfred Genee.
Ja, ze is binnen de onvolgbare aanleidingroze. En Joris Luijendijk, hij is ook nog steeds aanwezig. Wat zo mooi was in die tijd van de reclame en het nieuws. Ik weet niet hoe lang het duurde. Het duurde volgens mij weken vandaag. Ik weet niet waar het aan ligt. Enorm geanimeerd in gesprek. Waar ging het allemaal over, Joris? Leuk, man.
Ja, we hadden het over waarom ik Adelheid Roos zo'n fantastisch vind. Eigenlijk.
Ja.
Ja.
Mooi dat je het zegt zo ook. Hè?
Ja. Dus je hebt humanisme. Dus dat je echt radicaal geïnteresseerd bent in andere mensen. Dat wordt heel vaak soft.
Ja.
Maar bij Adelheid wordt het nooit soft.
Nee. Zo ken ik er ook niet, soft. Nee, absoluut niet zelfs.
Maar het is
je gaat gewoon bij de buurman op de bank aan de overkant slapen.
Maar het is totaal leuk vindt. Het is dus genuanceerd, maar het is niet slap. Het is niet verdund.
En waar komt dat door, denk je?
Volgens mij, maar ik wil niks voor je invullen... omdat Adelheid echt naar mensen kijkt.
Oké. Okay. En dat is lang niet iedereen gegeven als ik jou zo hoor.
Nou, je had een project wat jij deed over de daders van erevraak. Dat kan heel makkelijk in allerlei ontmenselijkende ideeën schieten... van monsters en zo. Maar ja... Jij gaat gewoon met ze praten.
Herken je hier iets van, wat hij nu gezegd heeft, tot nu toe? Of zeg je wat? Je bent niet soft.
Nou, het raakt natuurlijk wel meteen mijn hart. Dat is altijd een heerlijk gevoel. En waar het vandaan komt, dat vind ik zo moeilijk. Want je weet niet...
Nee.
Je kent je eigen bezieling niet. Of ik weet niet...
Nee, maar heel veel mensen doen dingen bedacht. En dat doe jij niet. Dat ken jij helemaal niet, volgens mij ook, dat fenomeen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Hoe kijk jij naar jezelf? Of kijk je helemaal niet naar jezelf?
Nee. Hoe doe je dat dan?
Nou ja, ik zit eigenlijk, ik weet niet of je dat herkent, heel vaak alleen naar mezelf te kijken. Wat ben ik nou in godsnaam aan doen? Zo zit ik steeds naar mezelf te kijken.
Ook doe Waarom het wel doe je in reflectie. Van dingen als ik vind dat ik iets niet goed doe of zo. Of om te leren of bewust zijn. Of dat ik denk, oh, daar heb ik bijvoorbeeld, dan ben ik artistiek leider van mijn toko, weet je. En dan denk ik, oh, misschien.
Maar ben je iemand van motieven? Kan je manipuleren? Zit dat in jou?
Motieven?
Ja.
Motieven met
dat je iets doet waarvan je weet, als ik dat doe, dan gebeurt er dit. En als ik dan dat doe, dan gebeurt er dat. En als ik dan daaruit kom, dan ben ik daar waar ik wil zijn. Dat gevoel. Ik herken het niet hoor, maar ik bedoel, ik probeer het te beschrijven. Ja, nee, ik zeg er even bij, ja.
Die is alweer zo geestig. Ik ken wel. Maar misschien, ik weet niet of je dat bedoelt. Ik ken wel van. Ik ga een wijksafari maken. In. Bijvoorbeeld Amsterdam-Bijlmer toentertijd. Daar heb ik hele grote plakletters, weet je, met een grafisch ontwerper. Maken we hele grote quotes van de wijkbewoners. Dus dat is wel 10 meter lang of zo, op flats en een meter hoog. Hele grote letters, want dat moet het hele publiek wat door die wijk loopt moet kunnen zien. Nou, dan zie je dat je bij de gemeente Amsterdam, voordat je dat kunt regelen, had ik een jaar eerder dat moeten aanvragen. Nou, toen dacht ik, voordat ik een afspraak met een wethouder heb, duurt best lang. Weet je wat, ik neem mijn laptop mee. Ik ga op de gang zitten waar de kamer van die wethouder op uitkomt. Die moet vast een keer naar het toilet of die laat iemand uit. En dan ga ik gewoon de hele dag lekker gewoon mijn werk zitten doen. Als ik die wethouder zie, dan ga ik zeggen dat ik die letters ga plakken. Dat ik niet die aanvraag ga doen, of dat ik mogelijk wel die aanvraag wil doen, maar dat dat pas over een jaar dat ik dan de uitslag krijg. Dan is al lang die voorstelling afgelopen. En mocht ik een boete krijgen, dat het echt jammer zou zijn dat ik dat van kunstengeld moet betalen, dus dat ik dat ook niet ga doen.
Zo, dat is echt wel dat is slim.
Ja, dus misschien is het strategisch, nee, of zo, ja, strategisch. Schaken, of, maar ik vind het leuk om dat te combineren met humor.
Ja. Maar motieven zijn mensen die vaak iets voor zichzelf echt willen bewerkstelligen. En jij wil projecten laten plaatsvinden die voor het grotere doel, het hogere doel, voor andere mensen iets te betekenen hebben.
Nou, 2 exen hebben van mij gezegd.
Oké.
Dat zou ik ook noemen. Ja, 2.
Allebei de Titussen? Of die ene
nee, Wessel. Ja, nee, Wessel. Die ene Titus, die eerste Titus. Ja? Wat goed dat jij dat onthouden hebt. Dus mijn eerste Titus, ja? Die zei het tegen Wessel,
ja, je tweede.
En die zei het later tegen Titus de Tweede.
Ja.
En dat vond ik zo goed van hem. En die zei, misschien ook was het ook wel pijnlijk, die zei, jongens, dit moet je haar niet vragen. Zij is getrouwd met de wereld en daarna met jou.
Oké. Mooi, hè? Dat is echt mooi.
Ja, getrouwd met de wereld en je gaat vreemd met je partner.
Nou, of ik weet niet of het vreemd gaan is, maar het zit denk ik in de wereld.
Ja, hij hoort bij de wereld.
Ja, hij hoort bij de wereld. En dan ben ik ook wel echt, ik kan wel echt.
Maar gewoon, kennen jullie elkaar? Hebben jullie vaak elkaar gesproken? Of?
Volgens mij hebben wij.
Toen bij de gesluierde monologen, ja. Wat jij zei, Joris.
Ja. Joris begon aan het begin van de uitzending over het feit dat jij vandaag hier kwam, hoe verheugd hij erover was. Dat vond hij zo bijzonder en zo fijn.
Wat lief.
En ik weet niet of je dat vaak hebt, dat gevoel bij mensen, maar
ik zou willen dat ik het vaker had. Ja, ik zat zelf in het Midden-Oosten. Ik ben ooit begonnen als Midden-Oosten correspondent, Arabisch geleerd. En dus ik was al heel lang met islam bezig toen 11 september gebeurde. En toen was ik zo op zoek naar mensen, naar uitingen van kunstuitingen waarin ik moslims herkende zoals ik ze kende. Namelijk als driedimensionale, complexe wezens. En toen kwamen jouw monologen. En dat dacht ik, ze heeft de vorm gevonden.
Ja.
En ze agendeerde daar alles wat Lale Gül ook agendeert, maar op een manier dat mensen binnenbleven. Maar alles werd benoemd. En in de zaal zaten opeens hele diverse mensen. Want diversiteit in het theater betekent al te vaak dat op het podium de mensen divers zijn, maar de zaal zelf is allemaal mannetjes en vrouwtjes zoals ik. Toen dacht ik, wauw. Well done you.
Nee, maar wat er net ook gebeurde, die bevlogenheid die jullie meteen hadden toen jullie elkaar spraken, dat was al zo bijzonder om naar te kijken. Nou heb ik al eerder in de uitzending tegen jou gezegd dat het me sowieso opvalt dat met wie jij hier vandaag ook in contact kwam, dat er gelijk iets met je gebeurt. Alsof je, ik zal niet zeggen wakker schrikt, maar vanuit een soort rust opeens helemaal opleeft. Hoe werkt dat bij jou dan?
Nou, vraag het maar aan Ada uit, want die heeft het ook.
Nou, ik zei net tegen Joris, toen het gesprek begon... Eerst begonnen we dus over de gesluierde monoloog. Want zei ik tegen Joris, ik ving iets op van het gesprek hiervoor. Toen ik nog niet aan tafel zat. En toen zei ik, oh, ik heb precies hetzelfde wat jij net zei. Ik kan totaal niet tegen smalltalk.
Nee.
Ik verveel me in dezelfde seconde. Ik begrijp niet dat mensen gesprekken moeilijk. Zomaar moeilijk. Dingen zijn problemen, moeilijk. Daar begrijp ik niks van. En het, zelfs de confrontatie. Als je mij confronteert met iets wat ik fout heb gedaan, dan heb ik mezelf in de loop van mijn leven aangeleerd om mijn armen open te gooien en te denken, oh, dat gaat pijn doen, weet je wel. Op mijn borst echt. Dat ik voel echt, denk ik, ja, maar toch, kom, doe die kogel, weet je wel. Geef me de reflectie. Dat vind ik zo fascinerend. Nou, ik kan 18 uur per dag. Dus, en dat had ik dus meteen met Joris. Dat je gewoon, ik tune in en ik vergeet eigenlijk de uitzending.
Nou, dat ben je altijd eigenlijk inderdaad als je hier bent. Je komt nooit voor de uitzending. Je komt gewoon om jezelf te zijn. Dat is mooi.
Ja, en dan heb je weer iets fantastisch gemaakt. Want daar moeten we het ook even over hebben.
Vind je dat belangrijk?
Nou, volgens mij, volgens mij is het een van de grootste angsten van mensen. Zit er mij gewoon uit te lachen.
Ik moet lachen.
Een van de grootste angsten van onze luisteraars, naast het verliezen van een kind, is Alzheimer. Is dementie.
Ja.
Daar zijn mensen zo ontzettend bang voor. Ik natuurlijk ook. Dat je dus, wat in Frans heet dat geloof ik, de dood zonder lijk. Je bent al dood, maar het lijk staat nog rechtop.
Oh my, ken ik niet.
Le mort sans corps.
Maar je hebt samen met Hugo Borst een prachtige serie gemaakt. Daar heb je helemaal gelijk in. Nu weet ik opeens, want ik was enorm fan van jou bij Zomergasten. Maar jij zit inderdaad wel in één emotie. Dat is heel grappig.
Of gevoel, ja. Moet je misschien zeggen.
Ja, dat is heel apart. Nu snap ik opeens wat ik dacht. Wat ontbreekt er nog aan wat het net anders kan maken? Maar dat is dat. Jij blijft heel erg ingetogen altijd bij dingen. Dat is heel apart om naar te kijken. Terwijl jij zo expressief kan zijn als je maar wil. Maar als je die er nog aan toevoegt, gebeurt er nog wat extra's volgens mij. Dus dat je vanuit die laagte opeens de hoogte in zou gaan.
Het was wel, Zomergasten duurt 3 uur.
Ja.
En dat was wel, ja, je hebt wel gelijk. Daarom was ik daarna zo ontzettend moe.
Ja.
Omdat ik inderdaad gewoon eigenlijk, ik kan daar niet in schakelen.
Dat is grappig, want nu denk ik, wat
ja,
was
voor jou, ja, niet voor mij.
Ja, nee, maar dat
nu lukt het wel, maar jij zag het niet.
Nee, ja, het
een
gebeurt
soort
heel even,
sereniteit.
Ja. Dat is het, een soort
doorlopende sereniteit.
Ja, maar daardoor gaat het ook kabbelen, zeker als 3 uur duurt. Weet je wel, dat je soms even, kijk, ik heb wel eens uitgelegd, presenteer is alsof je aan het schakelen bent in een auto. Dus op het moment dat je voelt dat de motor maakt een raar geluid, schakel je naar de 3 toe. En op een gegeven moment denk je, nu gaan we doorhalen en de trekking naar z'n 4.
Ja.
Mensen die allemaal een automaat hebben, waar heb je die gozer het over? Maar je had een tijd dat je gewoon schakelde in je auto. En dat is presenteren ook.
Ja, maar dat kan
en als je al die versnellingen hebt, dan gebeurt er iets met je.
Ja, maar jij kan dat zo goed, man.
Nou, maar zo bedoelde ik het niet, hoor. Ik bedoelde meer aan te geven dat er alle kanten mee op
kan. Ja, maar zo bedoel ik het dan weer even wel. Dat kan jij loeigoed.
Maar terug naar jou. Prachtige documentaire. Of mag ik het documentaire eigenlijk noemen of niet?
Samen met het heeft gewoon een naam.
Oh.
Ja, leuk. Ja. Ik weet het ook niet. Documentaire reeks, of hoe noem je het? TV-uitzendingen. God Jezus, weet
maar
ik
wat Joris wel terecht opmerkt. Ik bedoel, het is zo'n kwetsbaar onderwerp. En ik bedoel, we hebben het nu vaker over gehad. En de vorige keer heb ik het ook aan je gevraagd. En ik vraag het toch weer. Jij maakt je ook zorgen over jezelf nu en dan. En dan zat ik net weer een interview van je te lezen. Dat je zegt, ik word steeds vergeetachtiger. Wat doet dat met je?
Ja, ik noem het Alzheimer light, maar dat zeggen mensen in mijn omgeving. Niet doen, Adelheid. Gewoon niet doen. Ik ben nu 3, ik word einde. Volgende week!
Ja, ik ook.
Word ik 64.
Ik niet 64, maar ik ben ook jaar.
We zien, word ik 64 en ik denk, dan moet ik dan niet. Mijn vrienden zeggen, moet je niet zeggen. Maar ik. Want die zeggen, het hoort bij je leeftijd. En jij bent 7 dagen per week, weet je, 3 dagdelen aan het werk. Dus logisch dat er gaten vallen. Maar ik ben toch. Nou, weet je wat ik in bijvoorbeeld zo'n ding in de uitzending, wat ik dan te gek vind dat je dat mag meemaken als je research aan het doen bent. Weet je, en je bent het aan het maken. Was dat ik dacht, ik ga een kunstenaar vragen. Wat is zijn voorstel? Dus ik ben naar Joep van Lieshout gegaan. Want Hugo had dus de lijn, wat Hugo altijd noemt, nou liever 11:30, als ik mijn billen niet meer kan afvegen, dan 11:30 eruit.
Mm-hmm.
En daar is Hugo ook hartstikke genuanceerd over, hoor. Van, misschien doe ik het helemaal niet. Misschien wordt 11:45, misschien 11:45. Ja. Als een soort uitgangspunt. En daar heeft hij Bert Keizer, dat is echt een hele fijne zorghuisarts, voor gesproken voor de uitzending. En ik dacht, ik ga naar Joep van Lieshout. En die heeft een voorstel gedaan, wat hij nog niet af heeft. Maar wel, hij heeft dus hij heeft het al wel gemaakt. Maar het functioneert nog niet aan alle kanten. Maar ik vond het geweldig. Ik dacht, dit is een mogelijkheid. Dit is werken. Maar het is kei-revolutionair. Ik denk dat heel veel mensen meteen denken, oh nee, dat mag niet. Maar hij noemt het een baarmoeder op poten. Dus het is een soort Joep van Lieshout-stijlachtige kist, zal ik maar zeggen. En dat zit aan het einde. Ik word dan in de uitzending zo horizontaal daar zo ingeschoven. Gaat de knop dicht, zit wel een raampje in. En dan zit er een pomp, die neemt mijn longfunctie over. Het is dus voor mensen met Alzheimer, zoals mijn moeder, die al heel ver zijn, hè? In het proces. En dan heb je je ontlasting en je plassen. Dat wordt ook allemaal geregeld als in een ziekenhuisbed. En dan heb je twee dingen. Dat is namelijk, je hebt een scherm, zoals op een computer, die hij helemaal vult met dat wat liefde is, wat klaprozenvelden zijn, wat verbondenheid is, wat verbinding is. Foto's uit je verleden, filmpjes, je grootste liefdes, je kinderen, wat je daar maar. Dus daar flens je eigenlijk de hele tijd doorheen. En je krijgt een ecstasy-pilletje of een of andere druk. Dus ik dacht, oh, als mijn moeder, als weet je, ik zag ineens als een soort, ik zag haar getransporteerd. Ja, ze is er niet meer, maar ik zag even dat beeld dat ze daarin lag. En dat ik dacht, wow, dat is naast de vraag over de euthanasie, volgens mij de volgende vraag.
Hoe dan?
Ja, als je niet jezelf laat sterven, of jezelf doet sterven, samen met de dokter of weet ik met wie. Maar je gaat hierin, en dat is je laatste fase. Wow. Wat maak je, snap je, wat leeft dan nog in je kop? Als je niet even de Franse spreuk die jij net zei, je bent het lichaam.
Lichaam zonder, de dood zonder lijk.
Precies, de dood zonder lijk. Maar wat leeft dan nog wel in je hoofd? En wat kun je daarin beleven? Nou, ik heb Joep omhelst. Ik dacht, dit is typisch weer zo'n Van Lieshout idee.
Ja, dat vond ik ook meteen toen ik het hoorde. Ik dacht, geweldig, dat is een Van Lieshout, dacht ik. Ja.
Dat dacht jij ook. Ja. Je bent aan het spotten, godverdomme.
Nee, maar ik vind het wel heel mooi wat je vertelt. Je kent me een beetje. He?
Maar ja, maar dat is toch uitzinnig?
Ja, het is fantastisch. Echt bijzonder. En dat is het echt namelijk ook. Maar dat betekent ook niet dat het afgelopen is, neem ik aan. Dat Roos en Borst gewoon weer terug gaan komen.
Ja.
Dat ze weer nieuwe dingen gaan maken over Alzheimer. Want daar ben je nooit over uitgesproken. Toch?
Nee, dat is zo. Mag ik dan ook nog in één ding zeggen over de cancelcultuur?
Oh ja, natuurlijk.
Nog één ding. Wij hebben zo'n fijn team. Wij hebben bij al die uitzendingen, wij hebben zo'n fijne omroep die alleen maar naar de inhoud vraagt. We hebben zo'n fijne producent. Hugo en ik hebben het zo naar ons zin met elkaar. We hebben zo'n lekkere regisseur. We hebben een fijne cameraman. We hebben zo'n lekker geluid.
Geen monsterachtige presentatoren. Gewoon warmte. Verbinding.
Wij zijn gewoon alleen maar, we kunnen al onze tijd besteden aan de inhoud.
Dat is wel bijzonder.
Hoe vind je die, jongens? Mag dat ook een keer op de kaart?
Ja, bij deze.
Godzakker, je nog aan toe. Ik gun het iedereen.
Je had ook wat op je hand geschreven, maar dat is niet van dit programma waarschijnlijk.
Ja, dat was Joep van Lieshout.
Ja.
Sheryl. Maar we hebben geen tijd.
Nee, want je had nog wat op je hand dus.
Ja, dat is voor de Alzheimer Light.
Oké, ja.
Dus ik doe heel kort in codewoorden, omdat ik denk, oh, ik ben zo associatief.
Ik kan het niet goed lezen, maar jij kan het wel lezen. Dus dat is het belangrijkste.
Ja, dan heb ik zes. Ik heb er niet één keer op gekeken. Dus het is, zie je dat het toch een beetje gek is.
Dat is goed. Je hoeft je geen zorgen te maken.
Nee, ik maak me bij jou ook geen zorgen. Dat is ook fijn.
Ja, dat scheelt ook.
Ik voel me veilig bij jou.
Fijn dat je er weer was.
Van Kook.
Ik vond het ook fijn dat jullie elkaar nog weer eens een keer hebben gezien. Misschien moet je
dat vind ik ook, Joris. En ik heb Joris een boek gekregen.
Ja, het is een topboek.
Cadeau.
Ja. Ik hoop alleen dat de rest van jouw leven door de zeven vinkjes bepaald gaat worden. Wat zeg je? Ik hoop niet dat de rest van jouw leven door de zeven vinkjes bepaald gaat worden. Het gebeurt heel veel nu op dit moment met jou.
Ja, misschien wel. Ja. Maar op een gegeven moment word ik weer door iets anders gegrepen.
Ja?
Ja.
Dus maar je hebt heel veel sessies, vaak niet in het openbaar. Want dat willen die mensen niet. Besloten moet het allemaal zijn, toch?
Nou, dat werkt ook het beste. Je wil een veilige omgeving.
Ja, veiligheid.
Ja, en dan blijkt dus die mix van er komt een activist en die zegt hoe het is om uitgesloten te worden. Hmm. En dan kom ik vertellen hoe het is om niet te kunnen weten hoe het is om uitgesloten te worden. En hoe je dan intact blijft. En eigenlijk ontzettend moeite hebt om je te verplaatsen in mensen die het zwaar hebben door uitsluiting. Omdat dat niet resoneert bij jou.
Nee.
Oh ja.
En dan zitten de mannen in het publiek. En sommigen zeggen van, shit, ik ben ook zo iemand. En ik geef leiding aan deze tent. En al deze mensen hebben dus wel uitsluiting ervaren en ik niet. Hoe ga ik dat bijpoten? Dus opeens label je eigenlijk wat dan heet achterstand als toegang tot een levenservaring.
Maar willen ze allemaal bijpoten?
Niet allemaal, maar wel meer dan je zou denken.
Ja.
Ben je al aan het afsluiten?
Ja, ik moet afsluiten.
Ja, precies.
Ik ben al 4 minuten op tijd.
Je merkt toch wel die filosofische toon van Wilfred.
Maar Joris is ook knap. Vind ik ook fijn om te zeggen.
Ja.
Vind je niet?
Ja, nou, ja, voor zover ik dat
los van alles, weet je wel. Dat je allemaal over dingen, ik weet niet, maar als je naam kijkt.
Een knappe man, zeg
je. Ja, echt een knap, vind ik nou echt een, bij uitstek een knappe man.
En hij kan niet goed mee omgaan.
Hij lacht me heel vriendelijk toe.
Ja.
Dus hij gunt het me.
Dat ja, natuurlijk gun ik het je.
Ja.
Dat is toch fantastisch als iemand dat tegen je zegt.
Ja.
En het is ook belangrijk dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen.
Nee, niet. En ja, het is echt soms
een compliment geven tegen
iemand. Je kunt er ook van genieten, zo. Ja, dat vind ik fijn.
Ja.
Als ik jou niet zou kennen, zou ik naar je omkijken op straat, weet je wel?
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat is een mooi einde, vind ik eigenlijk wel, van deze uitzending. Bijzonder.
Je hebt hem gewoon stil gekregen.
Ja. En ik vind het ook leuk om het dan te laten even. Om te kijken of er nog meer komt dan. Maar dat komt niet meer. Dit is het. Ja.
Roken, ik moet roken.
Ja.
Ik moet naar balkon.
Dat is leuk, ja. Laten we nog een keer doorpraten. Kom binnenkort gewoon weer langs. Gezellig. Ja. Jij komt binnenkort sowieso weer langs,
ja,
toch?
Gezellig, man. Ga ik ook keigezellig.
Ja. Ik weet niet eens waarom je hier kwam eigenlijk.
Ik ook niet. Om jou.
Oh, dat was het.
Om op visite.
Oké. Okay. Oh, goed dat jij dat nog zegt. Dat het voor dit programma was eigenlijk, ja. Volgende week zitten we in Kroatië. Wat doe je daar nou? Ja, een radioprogramma moet natuurlijk een goed uitzicht hebben. Dan ga je in Kroatië zitten. Oh ja, het kan ook zijn dat we sponsor hebben. Ja, Tui. Tui heeft het geregeld dat we volgende week in Kroatië zitten. En iedereen wilde mee. Nou, eigenlijk niemand. Maar volgende week zitten we er wel. Tot volgende week. Dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.